Dames en heren, het is klokken 7:30. Welkom allemaal. Ik wilde graag eerst het volgende melden. Wethouder Trap is ziek. En dat impliceert dat er technische vragen gesteld kunnen worden omtrent het punt wat ze heeft ingebracht rond het Centrum Jeugd en Gezin. Technische vragen, daar is ook ambtelijke ondersteuning voor. Maar dat het politieke debat in de raad gevoerd zal gaan worden. Dus dat we daar met elkaar rekening mee houden. Overigens ook... En wethouder Messu is aanwezig. Gelukkig dat er vervanging is. De heer Van der Leij is er wel. Maar dat terzijde. Agenda punt B6 is afgevoerd, zoals u weet. En er is een nazending van stukken geweest. Maar goed, het spreekt voor zich, denk ik. Ik wilde met u wel nemen naar agenda punt B2. Waarbij ik toch in samenspraak even met de griffier met u... door de toezeggingenlijst heen wil lopen, of langs lopen, want er staan een aantal toezeggingen die in februari klaar zouden zijn, maar die heb ik niet gezien en dat kan aan mij liggen, maar laten we dat samen even doen. Dus, het verslag van de Algemene Raadscommissie van 12 en 14 januari, zijn er opmerkingen over? Niet binnengekomen, niet schriftelijk, nee. Met dat gehad, toezeggingenlijst tot en met 21 januari, dan pakken we die er nu even bij. En met uw welnemen wilde ik alleen de punten... Maar februari, maart staat even doorlopen, omdat we daar even extra aandacht aan gaan besteden dan. En dat begint dus met punt 18.05, College Onderzoek Verkeersveiligheid, de griffier.
Nog niet ontvangen.
Meneer Groot.
Daar hebben we in de vorige commissie ook al even over gesproken... dat die welzijnsaccommodatiebeleid al een paar jaar terug van start gegaan is. En toen zal de portefeuillehouder nog even heel nadrukkelijk naar kijken welke status het op dit moment had. Omdat ik het gevoel had dat het hier gegeven antwoord, tweede kwartaal 2010, niet helemaal correspondeerde met de afspraken. Ik heb daar verder niks over gehoord, dus breng die boodschap nog een keer over en misschien horen we dat dan voor de raad alsnog.
Als we dan een wat sterker afspraak maken van het wetsbeleid, is het wel zo dat we... het college bezoeken met een memo voor de raadsvergadering omtrent de datum van afdoening met betrekking tot punt 8.2.
Ja, maar dat gaat weer verder. Dat gaat weer verder dan de gestelde vraag. De gestelde vraag was van u heeft een stappenplan in het vooruitzicht gesteld toen u ermee begon. En waarom is dat niet gevolgd? En hoe ver zitten we er dan nu wel in?
Is het gevolgd?
Nou, het is niet gevolgd, want Elze werd ziek.
Het gevolgd als het niet gevolgd is... kunt u dan aangeven wat de huidige stand
was? Ja, zoiets, ja. Ja. Dat het in ieder geval wat duidelijker wordt.
Goed. Dan vragen we een memo voor de komende raadsvergadering.
Ja.
We hebben een memo gekregen. Ik heb hem niet bij me, hoor. Maar daar staat het in genoemd dat het in juli op de agenda staat.
Ja, maar daar had ik al op gereageerd.
Ja.
Maar dat klopt niet met de eerdere afspraak.
Dat is ook de reactie geweest van de heer Groot.
Ja, maar in het kader van de kaderstelling over de accommodatiebeleid, dat staat er ook in genoemd dat die twee tegelijk worden behandeld.
De portefeuillehouder weet ongetwijfeld welke memo ze heeft rondgestuurd. Dus zal, met die memo in de hand zal de vraag van meneer Groot beantwoord worden. Dan zijn we eruit.
Zullen we hem dan even zo herhalen, ook voor het bandje in de geschiedenis straks. De vraag is van, klopt het? Of is het stappenplan gevolgd, ja of nee? En als dat niet het geval is, wat is dan de huidige stand van zaken? En kunt u ons voor de komende raadsvergadering informeren? Is iedereen zo tevreden? In aansluiting op eerdere memo's. Nou, dan mooier kan ik het niet maken. 8.5. Hebben we niks ontvangen?
Nee.
Het college, meneer Van der Leij. Kunt u daar een toelichting op geven?
Nou ja, dat is voor mijn collega Messu. Ik weet niet, de vorige keer is er wel mededeling over gedaan in de commissie.
is er uitleg gegeven dat er eigenlijk geen cijfers waren, of tenminste geen ernstige ongevallen cijfers over waren. En toen is kennelijk toezegging nog gedaan dat er nog een memo achteraan gestuurd wordt. Nou, dat moet dan worden opgesteld.
Wilt u dat voor uw collega meenemen dan dat hij
dat
alsnog
meenemen,
komt?
Ja.
In lijn ook, ja. Dus voor de raadsvergadering.
Ja.
Dan gaan we wat mij betreft naar punt 957.
In week 2 is er een memo over of hij kan afgevoerd worden.
Mooi. Prima. Dan gaan we naar 958.
Niet ontvangen.
Niet ontvangen. 5 en 7. Zullen we dat ook in lijn maken? Dat u heeft er antwoord op. Nou, als dat kan.
Ja, wethouder Plomp heeft daar toegezegd dat de informatie die aan de pers verstrekt is ook gewoon doorgestuurd zou worden naar de raad. Alleen nu blijkt dat de informatie zoals wethouder Plomp dat in zijn hoofd had niet zo aan de pers is gestuurd. Dus er is nu een memo in voorbereiding. En dat is gepland voor de collegevergadering van 16 februari.
Dus die kan ook nog naar de raad?
Ja, maar niet voor de vergadering.
Nee, niet voor de, dat
niet
weten we
voor
niet.
De vergadering. Nee. Maar dat is wel onder.
Maar wel de raadsvergadering in maart of in februari?
Ja, het wordt gewoon direct na de 16e.
Na de 16e wordt opgestuurd. Prima, commissie maart. Maken we daarvan. Heel goed. Dan gaan we naar het volgende.
959, voorzitter.
Ja.
Er is een brief verzonden op 5 december.
Mooi, dan kan die afgevoerd worden. Dan gaan we wat mij betreft, dan hebben we deze gehad. Dan gaan we naar, even kijken. 978? Ja,
nee, 986. Nee, 978?
Ja, 78, ja.
Het rapport is in de...
Voor kerst 2010, maar...
Inmiddels is het rapport in handen van de commissie van onderzoek gesteld. Onderzoekscommissie gesteld, sorry.
Prima, maar dan halen we dus kerst 2010. Dat is mooi. Ja, dat moet lukken, ja. Ja, dat moet lukken. Meneer Groot, gaat uw gang.
De tekst van de toezegging is anders, hè?
Dat klopt. De toezegging van de secretaris was om het in handen te stellen van de raadsleden in plaats van de onderzoekscommissie. Dat gaat gebeuren. Middels het rapportage van de raad straks van de onderzoekscommissie aan de raad zal hier informatie aan de raad ter beschikking gesteld worden.
Het moet me gewoon van het hart dat ik een ongerust gevoel over heb. De raad heeft een onderzoek in het leven geroepen. Die heeft daar uit hun midden mensen voor beschikbaar gesteld. En dan denk ik dat de raad in ieder geval in zijn voltalligheid op de hoogte moet zijn van de start van het onderzoek. Wil je met elkaar communiceren en wil je een onderzoek een goede basis geven, dan moet het niet een alsmaar pad worden. Dat moet in de volle breedte, in de volle omgang met de mensen die je daarvoor aanwijst. Uiteraard kunnen die zeggen, nou, wij houden wat wij met elkaar bespreken nog even onder de pet. Alle begrip voor, maar de start moet voor elk raadslid openbaar zijn. Ik wil graag dat u dat aan het college meegeeft.
Dat is aan hem, maar het is aan de raad zelf in deze.
Nee.
Goed.
De gemeentesecretaris doet iets en ik vind dat het college daarop terug moet komen. En zeggen, nee, zo gaat het niet. De raad heeft dat gewenst. Zo gaan we dat doen.
Ja, mevrouw Boers was eerst. Mevrouw Boers, misschien een aanvulling.
Ja, we zijn net bij elkaar geweest met die onderzoekscommissie. En volgens mij komt er ook een aardige conclusie uit die we gaan voorbereiden. En voor zover ik weet, in ieder geval van mezelf, is ook in de fracties teruggekoppeld wat er speelt.
Ja.
En ik denk dat het niet aan het college is om te zeggen, nou gaan wij dit of dat naar buiten brengen. Het college heeft wel gezegd dat er een bepaalde vertrouwelijkheid op die stukken moet zijn.
Nee, maar...
Onder ons binnen de CDA-fractie. Maar even voor de goede orde.
Nee, mevrouw Boers is op dit moment voorzitter van de... In haar bedrijf als voorzitter van de onderzoekscommissie. Dus ze heeft niets met haar...
Maar ik wil alleen even melden. Er staat op de toezeggingslijst waar we nu mee bezig zijn voor kerst 2010.
Moet ik de man zeggen, die heb ik te ruim geformuleerd. De opzet was dat het Wetterlaars naar de raadsleden de zitting hebben in onze commissie zou gaan. En ik herhaal me niet geloof, we kunnen wel nog een kwartier over praten. De onderzoekscommissie komt rapporteert straks en daarbij zijn de informatie die de onderzoekscommissie heeft gekregen, zijn allemaal beschikbaar voor de raadsleden. In vertrouwelijkheid. Dus ieder raadslid kan er straks lezen wat hij wil.
Prima. Dan sluit ik dit punt nu. Dan ga ik graag naar 986. Legalisatievoorziening. Is daar wat over bekend?
Daarin. Vergroten weet daarvoor.
Mevrouw Karin Grutter, misschien ambtelijke ondersteuning. Punt 986, 1-12-2009. Bij voorstel actualisering, egalisatievoorziening, onderhoud, gemeentelijk gebouw en woning 2009-2013 wordt gezorgd voor een overzichtlijst van gebouwen en de bouwen, et cetera.
Ja, dat stuk is in voorbereiding.
En wanneer zou dat het licht kunnen zien? Want er staat februari.
Het is van de agenda afgevoerd omdat het college het heeft toegezegd met een nieuw stuk te komen, ander stuk te komen. Dus.
En wat is ongeveer de planning? Nee. Zullen we zeggen eerste kwartaal, dan kijk even de wethouder aan, eerste kwartaal 2010?
Stel voor tweede kwartaal 2010.
Ja, misschien mag ik een andere optie aangeven. Ik hoor net luisteren dat aanstaande dinsdag in het college is. We moeten hier niet besluiten dat morgen de zon niet opgaat. Dat kan niet. Nee, maar zullen we het zo even doen dat er even een memo komt van het college op dit punt wanneer het verwacht kan worden?
Nee, dat stel ik niet voor. Ik stel het niet
maar er moet wel iets met een planning, dames en heren. Het kan niet zo zijn dat we iets stellen en dan vervolgens dat het straks verdwijnt.
Dat het verdwijnt, ik stel u alleen voor, om eerste kwartaal 2010 is inderdaad de volgende commissievergadering van maart. En daar heb ik geen zicht op of dat haalbaar is. En dan zeg ik, om nou niet weer de discussie volgende keer te hebben, want het is niet gehaald. Zeg ik, tweede kwartaal 2010, is het klaar de volgende keer? Dan krijgt u het gewoon in het eerste kwartaal 2010.
Groot.
Kijk voorzitter, dit is een toezegging nadat er over een andere toezegging vragen zijn gesteld. Dit loopt al heel lang. En ik vind het eigenlijk een beetje van te gekken dat we straks 4 jaar aan het vragen zijn van hoe zit dat nu precies en wanneer krijgen we dat naar boven water. Nu is het meeste er, dan kan iets niet gehaald worden. Nou, neem dan een maand respijt, maar hou ons niet langer aan het lijntje, want ik vind dit gewoon niet correct.
Maar meneer Groot, dat is net gezegd. Alleen voor de zekerheid is het tweede kwartaal, maar er is een toezegging gedaan door de wethouder. Alles wat het eerder is, krijgt u het eerder. Ja, het.
Meneer Groot, misschien is het niet duidelijk. Het stuk is aangehouden door het college, anders had hij het al lang al gehad. Maar het oorspronkelijke stuk waar het om zal gaan, namelijk het woord voor de actualisering, dit is door het college aangehouden. Ja, en kunnen we hoog of laag spreken. Als het college niet afkomt, dan...
Ja, maar het maakt dan een toezegging niet naar het tweede kwartaal, want dat is wel even lekker dan de rek in het elastiek brengen.
Ik constateer het volgende. Er staat tweede kwartaal nu in de stukken, zodat we het niet kunnen vergeten. En de wethouder heeft een toezegging gedaan. Het komt zo snel als mogelijk. Waarvan akte? Ik ga toch door. Even kijken, want deze lijst hadden we. 10-1.
10-01. Recreatiewoning, daar is een memo verschenen op 25 januari. Kan afgevoerd worden. 10-03, hetzelfde verhaal. Memo 22-1 van het college kan afgevoerd worden.
Ik heb daar heel even op reageren. Maar goed, ik dacht ook dat er een aanleiding van de vragen die gesteld werden over dat strooibuit en zo, dat er een beetje in de vorm van een plan van aanpak van naar de toekomst toe iets over gezegd zou worden. Maar dit was alleen maar een evaluatie en ik miste eigenlijk wel een stukje in de memo. Van wat gaat er gebeuren in de toekomst als we weer bij dit soort, als we te maken krijgen met dit soort calamiteiten. Maar... Dat miste ik eigenlijk.
Meneer Van Huisstede.
Ja, misschien moet het toch een keertje dan gewoon op een commissievergadering gezet worden op de agenda.
Ik denk dat dat verstandig is, want de vraag is keurig beantwoord. Maar in het verlengde van de vraag ligt goed, als dit volgend jaar weer gaat gebeuren of in het vervolg, is er dan een stappenplan mogelijk en is dit niet een zaak voor de commissie? Nou,
commissie maart?
Commissie. April doet wat hij wil. Commissie van april, uiterlijk. Zullen we het zo doen? Prima, staat genoteerd.
10-06, memo 26 januari. En 10-07, ook memo 26 januari. De wijtjes is inmiddels besloten dus.
Ja. Dat kan afgevoerd worden. Prima, we hebben dat met elkaar goed gehad. Dan ga ik graag naar de mededeling uit het college. Meneer Van der Leij.
Er zijn verder geen mededelingen.
Dank u wel. De ingekomen, lijst ingekomen stukken neemt u mij niet kwalijk. Ik ging nu iets te snel. Lijst ingekomen stukken. Ja, maar Rutte. Is dat dan ook zo?
Ja. wil graag, er is een memo gekomen over de bestedingen van het wijkgericht werken. We willen een vraag of dat geagendeerd kan worden voor de volgende algemene raadscommissie. En de bestedingen van toerisme en recreatie en bestedingen van de stuurgroep, dat willen we ook graag op de agenda zetten.
Prima, en dat wilt u al in maart of is het verstandig om het in april te doen?
Mag voor mij ook in april, hoor.
Dan zou ik u voor willen stellen voor de haalbaarheid om dat in april te doen. Ja, april. Mededelingen uit het college, hoorde ik net, waren er geen rondvraagcommissieleden. Ja, meneer Van Huisstede, gaat uw gang.
Voorzitter, het is eigenlijk, het is eigenlijk wel een vraag. Sinds 2010 begonnen is de Nieuwebergse school volop in bedrijf genomen. En waar ik als raadslid eigenlijk op zit te wachten, is nadat dit dossier jarenlang, volgens mij een jaar of 6, 7, gespeeld heeft in diverse commissies en in verschillende raadsperiodes, is dit nu tot een einde gekomen. Met doordat er een nieuw schoolgebouw is neergezet. En ik weet niet hoe normaal het is, maar ik heb er eigenlijk behoefte aan om dat gebouw wel eens een keertje te zien van binnen. En om naar school met een school binnen te lopen roepen, hier ben ik. Mag ik het even allemaal zien? Dus ik heb er erg veel behoefte aan en ik hoop dat het college in samenwerking met de scholen, met het bestuur, iets kan organiseren waardoor wij wat meer het boel van binnen kunnen bekijken. Want het is toch een
ding. Ik proef dat u zegt van, is het mogelijk, college, dat we een bezoek als raad kunnen hebben met elkaar. Om eens te kijken van hoe het in de uitvoering is gegaan.
Heel graag.
Ja. Het college. Ja, meneer Van der Leyen.
Nou, ik snap dat. Dus, en ik weet dat wethouder Trap daarmee bezig is om het voor te bereiden. Ik weet niet in welke breedte dat wordt voorbereid. Een soort informeel bezoek daaraan. Er is ook iets gepland met wat officiëlers opening en zo. Dus maar het lijkt mij goed dat het verzoek van de commissie via de griffier aan het college gegeven wordt. Dat het, de raad graag breed meegaat bij een kennismakingbezoek aan de nieuwe brede school. Ja? Dus het lijkt mij dat het even via de griffie naar het college gaat.
Ik proef een beetje dat er iets van een informeel bezoek, hè? Even los van de officiële, dat u ook informeel wil kijken en even rond wil lopen.
Nou, ik weet dat de woningbouwvereniging van wie we het huren, dat die wel een officiële opening heeft, geloof ik, in april. Nou kan ik op zich daar wel op wachten, maar als dat inderdaad zo'n officieel karakter gaat krijgen, waarbij we allemaal in de hal staan en u weet hoe dat gaat. Ik ben toch echt wat meer geïnteresseerd, ook omdat we in die school niet alleen een gebouw is, maar het is ook een concept waar we toch heel veel over gesproken hebben. En ik zou dat wel eens in wat meer rust willen bekijken.
Ik zie de ambtelijke ondersteuning in ieder geval knikken. Als u daar wel op wil zeggen, mag dat wat mij betreft even.
Nu Els Trapper niet is, is het misschien handig dat ik een toelichting geef. Het is inderdaad zo dat in april Kennen Me Wonen een officiële opening organiseert. En we zijn wel bezig op dit moment met Els om een informele opening te organiseren nog voor begin maart. Waarbij ook de participanten aanwezig worden uitgenodigd en de raadsleden.
Nou kijk, geweldig. Op uw wenken bediend. Ja, prima. Nog andere voor de rondvraag. Ja, mevrouw Luttig-Zwart.
We hebben een vraag over de bouwplan in Berg aan Zee, maar ik weet niet of u die kan beantwoorden, want er is een presentatie geweest van Kennen Me Wonen.
Van de vraag natuurlijk.
Nou, er is een presentatie geweest van Kennen Me Wonen, of dat hele proces nog in gang wordt gezet, want er zijn een aantal brieven gekomen van bewoners die daar niet bij betrokken zijn en of u weet welke groep is wel is uitgenodigd bij die presentatie en welke groep niet is uitgenodigd. De vraag is of u daarvan op de hoogte bent.
Nou, ik ben wel van de hoogte dat die presentatie is geweest. Die avond is georganiseerd. Ik weet niet hoe de uitnodigingen zijn verzonden en wie wel en niet. Of het een algemene publicatie is geweest. Daar ben ik helemaal exact, weet ik dat niet. Maar het ligt onder wethouder Plom, dus ik kan vragen hoe dat gegaan is. En ik neem aan dat die brieven binnengekomen zijn, dus dan zullen die meegenomen worden.
Zullen we dat even via notulen regelen? Via het verslag, niet via memo, gewoon even in het verslag.
Nee, geen memo, maar
of via het verslag. Ja.
Meneer Hietbrink.
Het borstperceel aan de Laanweg, bij de ijsbaan, daar zijn heel veel bomen gekapt. Bent u daarvan op de hoogte? Wij hebben vernomen dat er helemaal geen kapvergunningen zou zijn. Hoe is het college daarvan op de hoogte en hoe wordt daarmee omgegaan?
Dat
Even via de voorzitter. Ik denk dat dit een vraag is om dat even via een memo echt even te doen. Omdat er ook allerlei juridische implicaties zitten in uw vraag.
Is goed. Dan ja? Ik stel ze even schriftelijk dan. Dat is goed. Ja. En dan, derde vraag nog. Maar dus ook eigenlijk voor wethouder Plom. Dat is naar aanleiding van de presentatie van de duurzaamheid. En of hij, of de wethouder met een voorstel gaat komen daarover. Of dat,
dat het regel ook even via het verslag.
Ja?
Ja, prima.
Als adviseur zou ik het bijna willen omdraaien.
Dan wil ik het graag agenderen.
Nee, omdraaien. Je verwacht van het college een ja. En als iedereen dat vindt, als heel moet je vinden dat de wethouder dat duurzaam aan de raad gaat voorleggen. Dan. Of ga ik niet te ver?
Ja, u gaat iets te ver nu. Goed, we nemen in het verslag op de vraag of er nog een stappenplan kan komen bij de presentatie duurzaamheid. Meneer Hietbrink, gaat uw gang.
Ja, een korte vraag. Vorige week stond in de gemeentekrant dat er vanavond een informatieavond is over de herinrichting van Egmond aan Zee, maar van de verschillende plekken in de Voorstraat, Pomplein en burgemeester Eimaplein. Dan nog even los van het ongelukkige tijdstip waarop dat plaatsvindt, had ik daar twee vragen over. Ten eerste zou ik graag willen weten wanneer de raad wordt geïnformeerd over de plannen van het college. Ten tweede zag ik op de gemeentelijke website dat de reactietermijn, die treedt in werking op 4 februari, en die is maar 2 weken. En ik vroeg me af of dat een normale wettelijke termijn is, want het leek me heel kort namelijk. Dus dat zijn mijn twee vragen.
Meneer Van der Leyen.
Dit is de herrichting Voorstraat Pomplein. Dat komt voort uit ontwerp uit dat project. Het gaat om de herrichting van de straat. Er wordt verder bestemmingsplan technisch niets veranderd. Dus het plan gaat ter visie zoals het nu is gepresenteerd. Er is een klankbordgroep geweest. Vanavond is er een bredere avond met bewoners. En daar is de wethouder Monsieur ook naartoe namens het college. En met de projectleider samen. En dan wordt het nog een keer gepresenteerd in den brede, om het zo maar te zeggen. Dus met de klankbordgroep is er al overeenstemming over de inrichting en dat soort zaken. Er is een paar keer een klankbordgroepvergadering geweest. En zover mijn informatie strekt, is hier geen wettelijke inspraaktermijn voor. Maar wordt het wel ter visie gelegd, kunnen mensen nog reageren. En is het niet zo dat het onder een of andere artikel van welke wet of ruimtelijke ordening of wat er ook valt. Dus het is meer een herinrichting van de straat die dan in den brede met de bevolking is gecommuniceerd al in een voortraject. Tijdens de presentatie vorig najaar bij de tentoonstelling van ontwerp Ontwerp. En daar is dit weer een doorgang voor. En de bedoeling is natuurlijk, daarom is de periode misschien wat kort, maar alles is erop gericht om dit voorjaar met de voorstel klaar te zijn, zodat voor het seizoen het weer helemaal up-to-date is en iedereen daar vrolijk door de voorstel heen kan.
Nou, dat willen wij natuurlijk ook, maar ik vroeg me wel af wanneer de raad, want we hebben wel een keer een presentatie gehad over de alternatieven die er waren. Ik heb geen idee wat er uit de enquêtes is gekomen, daar zijn we nog niet over geïnformeerd. Ik weet ook niet welke keuzes er nu zijn gemaakt op basis van de uitkomsten van die enquêtes weer. En ik zou toch graag zien dat de raad er op zo kort mogelijke termijn ook over wordt geïnformeerd. Of dat nou over de mail gaat of op een avond, maar een avond gaat deze maand in ieder geval niet meer lukken. Maar ik zou in ieder geval graag iets op papier zien. Ik weet bijvoorbeeld de uitslagen van de enquêtes alleen al. Het lijkt me toch dat we daarover geïnformeerd kunnen worden.
Ik zal dat met wethouder misschien opnemen en kijken hoe hij u kan informeren op welke wijze. Zo snel mogelijk. Kijk, in ieder geval komt het stuk officieel televisie, en dat is natuurlijk ook voor raadsleden, maar ik zal kijken of dat op een andere manier naar u toe kan komen. En de vragen die u stelt over die enquêteuitslagen en dergelijke.
Met de reden wat beantwoord. Nog andere voor de rondvraag. Het gaat een beetje ongeorganiseerd, merk ik nu, maar goed, dat gaan we zo herstellen. Nee? Oh, nou. Dank u. Dan ligt dat aan mij. Ja. Goed, dan gaan we wat mij betreft graag naar B3. Voorstel betreft het vaststellen van het ontwerpplan Centrum Jeugd en Gezin en bijbehorende begrotingswijziging. Goed, ik ga linksaf dit keer en dat betekent voor de kijkers rechts. Meneer Groot, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, ik denk dat we met z'n allen op het goede spoor zitten om deze zaak tot een goed einde te brengen. Maar er zitten een heleboel haken en ogen aan. En een van de zaken is, of een van de vragen die dan heel sterk bij me opkomt, is dit: hoe voorkom je dat dit een papieren tijger wordt? Het zoveelste overlegorgaan, wat eigenlijk wel signalen opzuigt, maar niet de mogelijkheden heeft om die signalen ook om te zetten in daadkracht. Om echt een keiharde begeleiding in dat gebied van de grond te krijgen. Als ik lees wie er allemaal geïnterviewd zijn om een beeld te krijgen wat er allemaal speelt, dan komt bij mij de gedachte op dat al die partijen eigenlijk opvoedkundig een stukje van dit probleem op hadden moeten lossen. Maar daar schijnbaar toch met z'n allen niet toe in staat zijn. En daar dan nog maar weer een laag bij aantimmeren. Dus laat ik het beperken tot 2 tot 3 concrete vragen. Hoe voorkomen we dat het een papieren tijger wordt? Is mijn constatering juist dat al die andere opvoedkundige lagen niet in staat zijn om dit probleem op de juiste manier te tackelen? En is de functionaris of functionaresse die hierin op gaat treden, heeft die een dienstverband wat ook in de weekenden in de avonden doorloopt? Want met name dan komt een heel groot stuk van het gebied in beeld. En wil je daadwerkelijk optreden, dan moet je eerst de oorzaak, de gevolgen en het duidelijk zichtbaar maken van het probleem goed in kaart kunnen brengen. Laat ik het daarbij laten in eerste termijn.
Goed, en ik realiseer me nog even, laten we dat nog met elkaar bepalen, dat de wethouder er niet is. Dus de technische vragen worden beantwoord door mevrouw Wijken en mevrouw Dolle. Maar dit soort vragen zit ook een politiek element in en dat schuiven we dan door de raadsvergadering. Maar dat hebben ze wel genoteerd alvast. Ja? Bobbes, ga de gang.
Nou, we sluiten ons eigenlijk ook voornamelijk aan bij de vraag van de heer Groot. Want wij zagen ook inderdaad een netwerk opzetten is prima. Maar zoveel verschillende organisaties neigt wel eens naar bureaucratie en naar heel veel papierwerk, zoals de heer Groot al verwoordde. En we waren ook eigenlijk benieuwd hoe dat zou worden opgepakt met de nieuwe coördinator die er dan zou komen. Dus daar laten we het even bij voor nu.
Dank u wel. Partij van de Arbeid, mevrouw Hobbelt.
Ja, voor mij een iets ander geluid. Want dit is dus iets waar Nederland al 100 jaar mee bezig is om te organiseren. En het begint nou eindelijk eens iets te worden, hopen we. En het is erg complex, de jeugdhulpverlening. En het is heel bijzonder dat dit voorstel er nu ligt. En wat betreft de invalshoek die de gemeente Bergen heeft gekozen om alles in eigen beheer te doen, is iets wat wij als Partij van Arbeid toejuichen. Omdat wij het niet hebben gedetacheerd naar een organisatie als de GGD. Maar echt onszelf verantwoordelijk stellen voor de uitvoering van het werk. En dat komt direct, komt bij mij dan de eerste vraag. In hoeverre is bij de opzet gedacht aan een nulmeting? Als uitgangspunt van waaruit we gaan werken. En op welke momenten kunnen wij dan als commissie en raad rapportages tegemoet zien? En op welke punten gaan we dan scoren? En dat is van belang, want uit die rapportages kunnen wij dan als lokale politiek zeggen van wij gaan bepaalde preventieve acties opzetten. Maar daar ben je pas denk ik over 1 jaar of 3, 4 aan toe. Maar dan kun je wel goed onderbouwd inhoudelijk beleid voeren op gebied van jeugd. En dat is eigenlijk nog nooit vertoond in Nederland. Dus dat lijkt mij echt een uitdaging. En ik word er eigenlijk wel een beetje blij van dat het nu eindelijk kan gebeuren. Als ik kijk naar het aanbiedingsstuk aan de raad, dan valt mij op de wat gekunstelde arbeidsomstandigheden voor de aanstellen coördinator die het zaakje op touw moet zetten. En dan vraag ik mij af of het verstandig is om het zo te doen. Er wordt gesproken over detachering vanuit een bepaalde organisatie. Dan wil ik graag weten vanuit welke organisatie dat dan zal zijn. En wat het profiel is waarnaar gezocht wordt, of dat al duidelijk is. Nou, en dat was eigenlijk mijn eerste ronde. Daarnaast wil ik nog even iets zeggen over het fenomeen doorzettingsmacht. De burgemeester gaat dan in ieder geval, als het echt uit de klauwen gaat lopen, meneer Groot, gaat de burgemeester beslissingen nemen. Dat is op zich heel erg prima. Maar ik denk dat andere gemeentes ook geconfronteerd worden met het fenomeen doorzettingsmacht. En wordt het bij de andere gemeentes ook bij de burgemeester neergelegd of is dat overgedragen aan de GGD? Dat is even mijn vraag in de eerste ronde.
Dank u wel. Wie van GroenLinks? GroenLinks, ja, de gang.
Voorzitter, ja, ik heb het stuk gelezen. Oh ja, bedankt. Ik heb het stuk gelezen en ik was overweldigd door de alle losse eindjes die dan gepoogd worden om aan elkaar te knopen. Ik had zoiets van, nou, er zitten allerlei ballen in de lucht en dat moet goed gejongleerd weer naar beneden komen. Wat mij eigenlijk opviel bij het lezen van het stuk, dat was dat ik op een gegeven moment de term sociale kaart zag. En al lezend in het stuk verdween dat een beetje uit het beeld. Nou, ik ben donderdag, was ik ziek en was ik niet bij de presentatie, maar ik kreeg het van Alwin. En ik zie dat voor de uitvoering van 2010 inderdaad de sociale kaart op het programma staat. Ik denk dat, nou prima dat er een coördinator komt, of die gedetacheerd wordt, of dat je eerst moet gaan kijken of die vanuit de eigen organisatie kan komen. Dat laat ik even in het midden. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat er in eerste instantie een stappenplan komt en een tijdsplanning. En dat de sociale kaart het uitgangspunt wordt van het werken. Want in een sociale kaart heb je het eigenlijk ook meteen over een soort nulmeting waar mevrouw Hobbelt het over had. Bovendien is een sociale kaart heel leuk werk om die samen te stellen. Helemaal als je gaat werken met klankbordgroepen kun je ook gewoon de bevolking er heel snel bij betrekken en gaat het hele plan ook leven en dan voorkom je dat het een papieren tijger wordt. Even kijken, dan hadden we verder nog een vraag van, er is sprake van fysieke inlooppunten. Is er al iets over bekend waar die ongeveer komen, waar ze die in gedachten hebben? En nou, over het financiële gedeelte, daar komen we later nog even op terug.
Dat was hem. Ja? Dank u wel. VVD, ga de gang.
Voorzitter, GroenLinks noemde ook al de fysieke inlooppunten. Die vraag hadden wij ook. Hoe gaat het met de voortgang van onderzoek naar geschikte locaties? Bijvoorbeeld gedacht aan Fronthof Office bij de Hoed. En verder is er in het hele stuk bij het kopje taken projectgroep wordt geschreven over doelstellingen, uitgangspunten, beleid, etc. Maar wie evalueert eigenlijk de gehele ontwikkeling? Want dat lijkt mij toch ook noodzakelijk. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw Luttig-Zwart. Ja, ga er gaan.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, wij sluiten ons aan bij mevrouw Hobbelt. Haar opmerkingen en vragen met name over de nulmeting vinden wij erg belangrijk, zodat we het ook in een latere stadium kunnen monitoren. Verder, de vragen van meneer Groot en nog een aantal vragen zijn eigenlijk voor ons voor een groot deel beantwoord tijdens de presentatieavond. En er is nog één vraag blijft liggen van hoe lang de loketten eigenlijk open kunnen zijn in de toekomst. Of zijn er al ideeën over of dat een dagtaak of dat mensen 24 uur per dag terecht kunnen of maar een aantal uur per dag. En wat wij wel positief vinden is zeg maar het voorstel over de coördinator om die op detacheringsbasis aan te stellen. Het lijkt ons een goed idee.
Dat was de eerste ronde. Goed, voor u de uitdagende klus, de ambtelijke ondersteuning om alleen technisch antwoord te geven. Maar we gaan u er een beetje bij helpen. Gaat de gang. Wie mag ik het woord geven? Ja?
Goedenavond, mijn naam is Nienke Dulle en ik ben ook de opsteller van dit plan geweest samen met de ketenpartners. Er is een projectgroep Centrum voor Jeugd en Gezin waar dus alle belangrijke ketenpartners in zitten en die staan ook achter dit ontwerpplan. Ja, hoe voorkom je dat het een papieren tijger wordt? Dat is dus al te beginnen met het opstellen daarvan. We hebben ervoor gezorgd dat iedereen, elke partner daarin geparticipeerd heeft. En dat dus ook iedereen gehoord is daarin. En dat het vooral gebaseerd is vanuit de praktijk. De behoefte van die in de praktijk leeft. Dat betekent dat het ook aansluit bij de lokale situaties. Dus wat hier de problemen zijn in de gemeente Bergen. En dat betekent ook eigenlijk dat alle partners hier zich aan committeren. Dus bijvoorbeeld een aantal punten dat er gekozen is voor een netwerkorganisatie betekent dat er al een heleboel instanties zijn die samenwerken. We hebben hier de preventieve buurtnetwerken. We hebben ook de zorgstructuur in het onderwijs. Ook het voorschoolse, de peuterspeelzalen en kinderopvang hebben ook hun netwerken. Maar die doorgaande lijn, dat wordt als een probleem ervaren. Het kind bespreken in de peuterspeelzaal, soms komen dat soort signalen helemaal niet daar terecht waar het zou moeten. En vervolgens in de basisschoolperiode escaleert dat. En daar willen we dus op insteken. Dus die afstemming en samenwerking en die doorgaande lijn, dat kan beter. En daar zien wij een netwerkorganisatie voor. Met andere woorden, we creëren niet een nieuw instituut, maar we zorgen voor betere afstemming en samenwerking tussen al die professionals die daar al hun werkzaamheden en taken en verantwoordelijkheden in hebben. Er werd een vraag gesteld over inderdaad die opvoedkundige lagen hadden die dat dan misschien al beter niet op kunnen lossen. Dat is een probleem dat er heel Nederland ook gezien wordt. Men heeft de neiging om vooral binnen de grenzen van de organisatie te kijken. Terwijl we het kind en het gezin centraal moeten stellen. Dat is ook het uitgangspunt van dit plan. En dat is ook wat minister Rauwvoet, het Rijk, wettelijk hiermee voor ogen heeft met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dus niet zozeer het accent op een gebouw met daarin alle partijen samenwerken. Samenwerken moet georganiseerd worden. En daar ziet de gemeente Bergen de kracht liggen van ook het aanstellen van een CEG-coördinator. Want dat wordt met name iemand die op procesniveau opereert. Dus ervoor zorgt dat er ruimte tijd gecreëerd wordt, zodat die professionals die we allemaal hebben met hun kennis en expertise hun werk kunnen doen. En dat uiteindelijk, waar het natuurlijk om draait, het kind, gezin, de juiste hulp krijgt. En dan gaat het met name om preventie. Want we hebben het hier over lichte hulp en niet over crisis. Want dat is niet de verantwoordelijkheid van de gemeente. Om even duidelijk te stellen. Bureau Jeugdzorg wordt gefinancierd door de provincie. Die zorgt ervoor dat crisissituaties opgelost worden of hulp nodig krijgen die ze nodig hebben. De gemeente wil juist voorkomen. Vandaar dat wij dus ook insteken op het versterken van die preventieve aanpak. Zal ik maar gewoon doorgaan?
Ja, wat mij betreft wel.
Ben alleen bezig.
Probeer het wel ook beperkt te houden, want het is heel gevaarlijk een opsteller aan het woord te laten.
Ja, ik ben erg enthousiast over dit soort dingen. Dus.
En terecht, dat heeft u ook gehoord, maar probeer wat beknopt.
Ik zal beknopt. De nulmeting, die is al gedaan. Die heeft u, als het goed is, in de startnotitie in september vorig jaar ook terug kunnen vinden. De nulmeting richt zich met name ook op de wettelijke taken. In het bijlageboek zit een overzicht met waar wij ook op gaan evalueren. Dus dat zijn voor ons de indicatoren waarop gemeten wordt. En die zijn, die zit in het bijlageboek. Zal ik hem gelijk even...
Nee hoor, dit is voldoende. Ga de gang. Nee hoor, dit is voldoende. Okay. Ja. Moeten we onze stukken maar lezen.
Ja. Die zijn ook wettelijk gekaderd. Dat is het basismodel Centrum voor Jeugd en Gezin. En die worden 2011, eind 2011 wordt die ook geëvalueerd door het Rijk. Om even duidelijk te zeggen. Doorzettingsmacht, dat is wettelijk ook vastgelegd in de wet op de jeugdzorg. Dat ligt bij de burgemeester. Dus iedere gemeente heeft daarmee te maken. Dan de sociale kaart nog. De sociale kaart is een middel om te kunnen doorverwijzen. En wij willen dat lokaal gaan invullen. Dus met alle professionals die we hier lokaal aan het werk hebben, willen wij een goede sociale kaart samenstellen. Zodat duidelijk is ook op particulier niveau wat we hier in de gemeente eigenlijk allemaal al hebben aan aanbod. Zonder weer dubbele dingen te gaan ontwikkelen. De fysieke inlooppunten, dat is, wij kiezen ervoor om dat op verschillende locaties te organiseren. Wij zien daarin met name front office belangrijk. De scholen hebben daar een belangrijke rol in. Daar komen ouders ook al. Zijn ouders bekend? Zijn opvoedingsproblemen bekend? We hebben ook de consultatiebureaus. Daar zijn we op dit moment druk mee voorbereiding om de consultatiebus te vervangen en op drie locaties in de gemeente, de alle drie dorpskernen, weer een nieuwe consultatiebureau in te richten. Dus op drie locaties, laagdrempelig. En ook de combinatie met een virtueel centrum jeugd en gezin, dus een website, dat wordt provinciaal georganiseerd. En ook een telefoonnummer, centraal telefoonnummer, waar de CEG-coördinator bereikbaar is. Weliswaar niet 24 uur per dag, want het gaat hier om preventie, nogmaals.
Ja, ik heb nog openstaan evaluatie, ik heb nog openstaan de detacheringsconstructie en de rapportages.
Ja, het college heeft gekozen voor detachering omdat het een nieuwe functie is, een ontwikkelfunctie. Er wordt in het plan ook verwezen naar wel onderzoek naar structureel onderbrengen bij de gemeente.
En gedetacheerd van waaruit was de vraag
ja,
van
goed,
mevrouw Hobbelt
inderdaad.
Goed,
misschien dat Marleen dat...
Nou, dat is niet vanuit een GGD of vanuit een bureau jeugdzorg. Dat is gewoon, wij schakelen, mogelijk stellen we een vacature open voor een periode van 1 jaar. En dat is dan, precies. Ja. Dus ja, zodat we over
mevrouw
een jaar kunnen evalueren.
Mevrouw, met alle respect, even de microfoon gebruiken. Dan kunnen we er allemaal van meegenieten.
Goed, kijk, dit zijn van die leuke arbeidsconstructies die op gemeenteniveau bedacht worden. Maar ik denk dat ze dus voor 1 jaar een aanstelling doen van een coördinator. Buiten de ambtelijke cao om. En dan eigenlijk als privépersoon iemand inhuren. En het is de vraag of je daardoor voldoende niveau binnenkrijgt. Of
maar even voor de voorzitter, ook aan deze kant van de tafel. Een detacheringsconstructie betekent formeel juridisch dat je uit een bestaande organisatie iemand tijdelijk detacheert naar een andere plek. En u gaf er net een iets andere lading. En misschien kunt u daar ambtelijk nog even op inzoomen.
Waarbij wij, dat zou ook kunnen via bijvoorbeeld een bureau als Maandag of een bureau als Segment. Het gaat erom dat wij dat is eigenlijk de basis, gaat erom dat we niet zeg maar voor vast iemand in de organisatie al willen. En dat we de vrijheid willen hebben, dat is eigenlijk het voorstel wat voor ligt, om over een jaar toch nog andere keuzes te kunnen maken, mocht het niet werken.
Oké, en dat via de detacheringsconstructie... Prima, helder. Dan heb ik nog openstaan evaluatie ontwikkelen. En ik heb openstaan, eventueel de front office
profiel.
Is half beantwoord.
Profiel heb ik ook nog openstaan.
Ja, locatie, de locaties en de, zeg maar de evaluatie.
Zal ik met profiel beginnen? Profiel zit ook in het bijlageboek. Daar zitten overigens ook de planningen erg gedetailleerd in. Voor mensen die het willen volgen hoe het echt uitgewerkt wordt. En volgens mij heb ik de vraag van de fysieke inlooppunten net beantwoord met dat wij kiezen voor verschillende toegangswegen, zeg maar. En evaluatie eind 2011 wordt sowieso landelijk geëvalueerd of iedere gemeente voldaan heeft aan de indicatoren die landelijk zijn gesteld. En bovendien evalueren wij ook op projectgroepniveau. En natuurlijk willen we ook onze groep waar het echt om gaat, natuurlijk de inwoners en de kinderen en gezinnen, ook naar klanttevredenheid vragen. En dat is een wettelijke eis.
Dank u wel. Dames en heren, ik heb zo'n vermoeden dat dit een B-punt wordt, omdat de wethouder zelf niet aanwezig is. Dus mag ik u vragen om... Indien u nog technische vragen heeft, dat heel kort te stellen in de tweede ronde en zo niet daarvan af te zien, want de discussie komt dan nog terug in de raad. Ik ga weer het rondje links maken. Meneer Groot, ga de gang.
Ja, laat ik eerst zeggen dat ik ontzettend verheugd ben met de mooie en goede beantwoording. Dus echt, dat doet me deugd. De vraag die tijdens die beantwoording nog bij me opkwam was van... Er zijn meer momenten waarop veel jongeren samenkomen. Ik denk met name aan de sportgebeurtenissen, met name op zaterdag. Is het niet mogelijk om ook die momenten te gebruiken om in ieder geval het doel wat je wil bereiken wat naderbij te brengen? Want juist dan kan je meten, dan is er veel emotie. En zoals u het vertelde van...
Even bij interruptie.
Het loopt uit de hand.
Meneer Groot, even bij interruptie.
Het is een vraag
voor de... Ja, nee, maar even voor de goede orde, want we zitten met ambtelijke ondersteuning. Je hebt zoiets als jeugdzorg en je hebt zeg maar de preventieve kant waar we hierop inzoomen. En het leek een beetje of als u die twee door elkaar heen haalt. Dus als u daar wat specifieker in kunt zijn, ook voor ons hier, dan helpt dat.
U geeft in uw verhaal aan dat u op de juiste manier probeert alle indicatoren, dus alle momenten waarop het signaal naar buiten kan komen, op een dusdanige manier wil bundelen, zodat hij grip krijgt op de situatie voor het echt uit de hand gaat lopen. Nou, mijn vraag is dan, op die momenten waarop veel kinderen bij elkaar komen, dus met name bij sportgebeurtenissen, lopen de emoties vaak hoog op. En is ook dat constateringsmoment nadrukkelijk in beeld. Wordt daar in dit plan rekening mee gehouden?
Meneer Grootso was hier voortreffelijk. Goed, Bobbes, wie mag ik het woord geven? Nee, geen vragen. Mevrouw Hobbelt.
Ik heb nog even één lastige voor de dames. Dat is over die nulmeting. Wij hebben als Partij van de Arbeid een ledenvergadering georganiseerd. En daar hebben wij de partijen aan tafel gehad. Ook Bureau Jeugdzorg. En één opmerking van de coördinator van Bureau Jeugdzorg is erg bij mij blijven hangen. Want voordat dit er ligt, is er een reorganisatie geweest. En is dus de hele preventieve kant bij Bureau Jeugdzorg overgegaan naar de GGD. Dus ook hun preventieprojecten. En wat die coördinator zei toen, dat was Bergen, hou alsjeblieft wat wij daar hebben opgezet. En mijn vraag is van, is dat allemaal vastgelegd in die nulmeting, wat er allemaal was vanuit Bureau Jeugdzorg en hoe dat gecontinueerd gaat worden? Dus ik hoop dat jullie daar zicht op hebben.
Helder. Wie van GroenLinks? Nog een vraag? Ja? De microfoon even.
Ik zou nog even terugkomen op een paar financiële vragen. In het stuk er staat keurig een totaalbudget voor 2008 genoemd en eentje voor 2009 en een voor 2010. Wat ik graag wil weten over de jaren 2008, nou 2009 is nog een beetje moeilijk. Hoe is dat budget uitgegeven of zit dat nog allemaal in de pot? En dan staat er voor 2010 een budget van 574.000 euro, 600 nog wat. En in de PowerPoint-presentatie wordt een bedrag genoemd van 384.000. Nou, er zit ongeveer een kleine 2 ton zitten tussen. Hoe is dat te verklaren?
Helder, dank u wel. VVD nog naar de behoefte. Ja.
Voorzitter, mij is nog even onduidelijk. U sprak over inlooppunten bij scholen. Maar waar is dan de coördinator gesitueerd?
Ja, dank u wel. Gemeentebelangen.
Nee, voorzitter, wij hebben geen vraag.
Graag weer het woord, maar natuurlijk. Gaat uw gang.
Dank u. Even kijken, de nulmeting. U sprak over coördinator Bureau Jeugdzorg. Het is inderdaad zo dat in de provincie Noord-Holland Bureau Jeugdzorg nog een preventieve functie heeft. En dat staat ter discussie omdat de provincie daar de middelen voor wil stopzetten. En Bureau Jeugdzorg en provincie en gemeente zijn daarover in discussie en ook in overleg. Dus dat die discussie wordt op dit moment gevoerd, maar het is niet zomaar gezegd dat daarmee ook de preventieve activiteiten gestopt worden, want daar ziet de gemeente denk ik wel het belang van in. Dus.
Maar is dat wel opgeschreven in de nulmeting, die preventieve activiteiten van Bureau Jeugdzorg?
Ja.
Die zijn wel op papier gezet?
Die staan allemaal op papier.
Oké.
Ja. De sportverenigingen, om nog even op terug te komen, die zien wij ook als belangrijke signaleerders. En in de bijlagen, daar staat een mooi plaatje van het netwerk. Zoals u ziet, onderaan weliswaar staat er ook verenigingen. Maar daar bijvoorbeeld trainers zijn belangrijke signaleerders. En die betrekken we dus ook bij dit verhaal. Ja.
Mooi, dan de financiële vragen nog.
De financiële vraag, dat is iedere gemeente krijgt vanaf 2008 de brede doeluitkering Centrum voor Jeugd en Gezin. En die bestaat uit 2 onderdelen. En dat is het uniform deel jeugdgezondheidszorg. Dat geld wordt direct doorgesluist naar de GGD. Daar worden onder andere consultatiebureaus, jeugdartsen van betaald. En dan is er nog het deel WMO-deel, de wet maatschappelijke ondersteuning, WMO-deel prestatieveld 2. En dat is in 2008 en in 2009 die twee delen. Als u die bij elkaar optelt, en ook het deel van 2010, dan komt u op het bedrag wat in de PowerPoint-presentatie staat. En dat bedrag, dat gaan we in 2010, als u daartoe besluit, investeren in het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Dat zegt u keurig. De VVD had nog een vraag openstaan. Ja.
De coördinator, dat ging nog even over de school als toegangspunt. De coördinator, die dat moet u zien als een soort van vliegende kiep, die zowel telefonisch als persoonlijke contacten onderhoudt, maar niet zozeer aan een loket zit. Dus het is echt iemand die netwerk beheert. En de scholen zijn daarin belangrijke partners als het gaat om contacten met ouders en het signaleren van problemen bij kinderen. Zo zien wij de frontoffers in.
Dan noemen ze het even toch een brede detachering. Goed, dank u wel. Een brede detachering. Goed, dames en heren, mag ik het punt technisch afsluiten? Want we hebben nu alle kans gehad. Dan gaan we met de mededeling dat dit een B-punt wordt, omdat de wethouder niet aanwezig is. Maar met dank voor de correcte beantwoording en de precieze beantwoording graag over naar het volgende punt. Met uw instemming, dank. Dan gaan we naar het volgende punt. Ik pak hem er even bij. Ja, vaststellen van de begrotingswijziging voor het invoeren van een nieuw kostenverdeelstaat. Wie mag ik daarop het woord geven? Ja, nou, dat is niet de gewoonte. Dat is niet de gewoonte.
Nou, moet je vragen.
Goed, meneer Van der Leij, vooruit dan maar. Een algemene opmerking.
Dit was een agendapunt van de MSU. Ik neem dat samen met Karel Geuter over, dus we zullen samen de beantwoording doen.
Nou, dat is goed. Dan ga ik naar mevrouw Luttig, gemeente Belangen. Gaat uw gang.
Oké.
De VVD dan. Meneer Roem, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, wij hebben hier na intern beraad geen punten over, dus wat ons betreft prima.
Dank u wel, GroenLinks.
Daar sluiten wij ons volledig bij aan.
Meneer Hietbrink, dank u wel. Partij van de Arbeid, meneer Hobbelt.
Sluiten ons daar volledig bij aan.
Dit is geweldig. Bobbes, gaat uw gang.
Ook geen probleem, voorzitter.
Ik vrees dat het een A-punt wordt straks. Ja, nee. CDA. Wie? Ja, gaat uw gang.
Hey, ik wil even iets vragen eigenlijk. Want ik lees in het stuk, in onderste alinea, bladzijde 1, de formatie per 31 augustus 2009. Dus voor de reorganisatie bestond er uit een toegestaande formatie van 249 en een beetje. Per 1 september, dus de dag daarna, dat kan, is die formatie 255 FTE. Om vervolgens tot de conclusie te komen dat die daarna terug moet in 2011 met 15 FTE. Ja, volgens mij is dat dan 6% of zo. Dus dat is eigenlijk een volgende reorganisatie. Maar waarom is het dan opgelopen en moet het weer terug?
Goed, mooie vraag. Dan ga ik even naar de overkant. Meneer Bijl, gaat uw gang. U was al aangekondigd.
Sorry, die personeelslasten, dat is een beetje... Ik hoorde het net ook al dat rekensommetje maken. Het lijkt een beetje op een soort uitverkoopverhaal. Je gaat eerst de prijs omhoog doen en dan kan je veel korting geven. Hè? Dus het is 31 augustus 250 en dan zeggen ze ja, maar de dag daarna is het 255 en dan ga ik er 15 afhalen. En dan scoor ik 15. Dan had ik gezegd, nou, als je echt goed wil scoren, dat doen ze bij de uitverkoop ook, dan ga je niet zeggen 255, dan ga je zeggen 275... En dan kan je echt scoren. Dan kan je 10% scoren. Dus ik vind dat zo'n raar verhaal. Bovendien, er is ons altijd voorgehouden dat de formatie zou helemaal budgetair neutraal uitkomen. En nu opeens zit er een behoorlijk gat in. Van 2,5 ton. Daar liggen we niet helemaal wakker van hoor. Waar wij wel wakker van liggen, of tenminste, wij vinden het zo... extreem, dat zijn eigenlijk de begrotingswijzigingen. De begrotingswijzigingen per programma, er zitten erbij die meer dan een miljoen gaan wijzigen. Maar dat kan nooit afkomstig zijn uit hoofden van 5 man personeel. Dat bestaat niet. Dus de hele begroting, zoals nu op bladzijde 4 aangegeven staat, de hele begroting ligt helemaal overhoop. Zonder eigenlijk enige toelichting waarom het zo moet zijn. En dan kan het wel zijn dat bepaalde taken
door andere mensen zijn overgenomen vanwege de reorganisatie. Maar taken zijn gekoppeld aan bepaalde producten. En die producten zitten gewoon in die begroting. En het kan niet zijn dat opeens dat er veel meer personele inzet is voor de ene begroting en voor de andere begroting niet. Dus wij komen er helemaal niet uit en kunnen dus ook nooit instemmen met dit voorstel.
Toch goed dat het even gekomen bent, want het ging zo goed de eerste ronde. Maar goed, wie mag ik het woord geven? Meneer van der Leijen, Gruiter, want u heeft aangekondigd dat u het samen even gaat doen als vervanger van de heer Messu. Mevrouw Gruiter, gaat uw gang.
Allereerst de vraag over de formatieontwikkeling. Bij het opnieuw ontwerpen van de organisatie is ook gekeken naar nieuwe taken die op de gemeente af zijn gekomen. En voor die nieuwe taken hebben wij ook functies gevormd. Een zeer in het oog springende daarbij is bijvoorbeeld de functionaris voor GIS-BAG. Een nieuwe taak voor de gemeente om geografische gemeentes te beheren. En daar hebben wij ook een nieuwe functie voor gemaakt. Het uitgangspunt bij de reorganisatie is wel geweest dat de nieuwe organisatie moet leiden tot efficiënter werken. En dus tot een afname van formatie. Dat is niet een opdracht die u als raad aan de organisatie of aan het college heeft gesteld. Maar is een opdracht die de organisatie zichzelf heeft opgelegd. Want wat is anders de toegevoegde waarde van een reorganisatie? Maar om dat effect van het nieuwe werken zichtbaar te maken, hebben wij ook tijd nodig om in die nieuwe structuur te werken en dingen anders te doen. Dus er is voor gekozen om voor nieuwe functies formatie toe te voegen, maar ook om een taakstelling aan onszelf op te leggen om het nieuwe werken in te voeren en dan ook zichtbaar te maken dat het nieuwe werken ook leidt tot minder formatie en dingen dus gewoon sneller en beter doen. En dat verklaart dus dat verschil van 250 naar 255, uitbreiding van 5 functies. En dan binnen anderhalf jaar terug naar met 15 functies daar dus af naar 240. Dus dat is de verklaring daarvoor. Nou, dan heb ik van alles mee, maar ik ben even blanco op die 5 functies. Eentje weet ik er en die andere 4 niet. Maar die informatie kan, als u dat echt op prijs stelt, dan kan ik zorgen dat snel wordt nagestuurd. Dat is niet zo'n probleem. Dus,
ja, nee, maar de vraag is eventjes inderdaad, dames en heren, want mevrouw Gruiter heeft gelijk. Als we zo even luisteren en naar onszelf kijken. Wat we begrijpen nu is dat er zijn 5 functies bijgekomen, omdat er ook nieuwe taken zijn bijgekomen. Dat is de verklaring. Heeft u behoefte om een nadere precisering van die functie of zegt u nee hoor, met deze verklaring nemen wij genoegen, want we zitten niet om werk verlegen. Want we zeggen uiteindelijk, we moeten efficiënter gaan werken, dus we moeten onszelf dan ook niet meer werk opleggen. Is er behoefte aan een nadere precisering op die functies of zegt u van nou, hier kan ik met dit antwoord uit de voeten?
Nou, dit soort zaken die horen echt in een voor- of in een najaarsnota te staan en die staan er niet in vermeld.
Ik interrupeer u even. Het gaat nu om de vraag, SEC, heeft u behoefte om te weten welke 5 functionarissen, welke functies dat zijn, ja of nee?
Wij wel. Toch een wijziging van beleid?
Nee, het is geen wijziging van beleid. Er wordt net aangekondigd dat in het kader van de reorganisatie een lichte stijging plaatsvindt, omdat er wat functies bijgekomen zijn. Er zijn nog nieuwe taken op de gemeente afgekomen. GIS-BIS is als 1 voorbeeld genoemd. De vraag is heel simpel eigenlijk. Heeft u behoefte om te weten wat die andere 4 functies zijn? Ja of nee? En het heeft niks met beleid te maken. Dat is gewoon uw recht op informatie. Als u zegt nee, ik geloof dat met dit antwoord en dat kijk ik later in de informatiestaat wel terug, dan kan dat bijvoorbeeld ook. Dus ik wil daar wat strenger op zijn, want we geven onszelf anders ook extra werk. Maar als er behoefte aan is, dan kan dat, want het is ook toegezegd, dan kan dat. Maar goed. Er is behoefte aan om dat wel te krijgen, die functionarissen. Goed, dan is de behoefte genoteerd. Dan komt er een kort memo welke 5 functionarissen, welke functies dat zijn. Daar zijn. Functies. Welke functies dat zijn. Ja, heel terecht. Welke functies dat zijn, dat is 1. En dan staat er nog een vraag open met betrekking tot de grote verschuiving, althans op het zicht van de budgetten. Mevrouw Gruiter, aan u het woord, via de wethouder.
De andere vraag was over de begrotingswijziging. Ja, de begrotingswijziging is in ieder geval in mijn setje dubbelzijdig gekopieerd. Dat is een begrotingswijziging voor een kostenverdeelstaat. Is een technisch uitermate ingewikkelde operatie. En daarom hebben wij ervoor gekozen om ook onze eigen controle makkelijk te maken, maar daarmee voor u misschien iets ingewikkelder te maken, dat aan de ene helft van de begrotingswijziging, en dat is net even welk kantje voor heb, maar het staat wel bovenaan, is het verwijderen van de oude kostenverdeelstaat. En die sluit dus met een behoorlijk saldo. En de andere begrotingswijziging op de andere kant is het invoeren van de nieuwe kostenverdeelstaat. En per saldo leidt dat tot de budgettaire mutatie die in het voorstel is genoemd. En per saldo is de budgettaire mutatie ook gelijk aan de kosten die wij hebben van bovenformatief personeel. Wat is beperkt tot 4 functionarissen. En eerlijk gezegd, daar zijn we binnen de organisatie wel trots op.
Goed, ja. Er zitten 2 dingen in. Ik ga even nog naar meneer Bijl, want hier was daar wat fel op in de eerste ronde. Mag ik het zo vertalen, meneer Bijl? Het is niet alleen, naar u deze, het is niet alleen een technische vertaling, maar ik zie ook een verandering van budgetten. Heb ik dat correct? En u wil eigenlijk op budgetniveau wilt u een toelichting hebben?
Kijk, de raad die heeft de programmabegroting vastgesteld per programma. En binnen het programma mag het college heeft de bevoegdheid om daarin wijzigingen aan te brengen. Mits dat dezelfde prestatie geleverd wordt. Maar nu zie ik in deze nieuwe begroting gigantische verschuivingen. Van echt van 20% en meer in een begroting. In een programma. En dan zeg ik van ja, maar die taken die in dat programma staan, die zijn hetzelfde gebleven. Al zijn er andere mensen die het uitvoeren, maar die taken zijn hetzelfde gebleven. Dus als je een controletaak hebt als raad op de begroting, want we hebben de begroting vastgesteld, kan ik deze controletaak met deze verschuivingen absoluut niet waarmaken.
Mevrouw Gruiter.
Nou, er spelen een aantal dingen. Dat we ook voor het opstellen van de doorbelasting. Ik ga even terug naar een ander niveau. Wat er gewijzigd is, zijn de afdelingsbegrotingen. Onze programmabegroting, daaronder zit een productenraming. En in die productenraming zitten producten die wij leveren, zeg maar, aan de gemeenschap. Maar daarin zitten ook een aantal technische producten. Die noemen wij interne producten. Bijvoorbeeld de kosten van huisvesting of de kosten van automatisering, maar ook de afdelingsproducten, dus de kosten van een afdeling. Nou, met name die interne producten, dat hebben we helemaal opnieuw ingericht, ook analoog aan de nieuwe inrichting van de organisatie. Bij het weer opbouwen van de nieuwe producten hebben we ook gewoon scherper gekeken dan het afgelopen jaar of de afgelopen 2 jaar. Omdat we toen wisten dat die kostenverdeelstaat toch op de schop zou gaan naar de verdeling van de uren over de producten. Dus meneer Bijl heeft gelijk als hij zegt van ja, het leidt wel tot verschuivingen. Maar dat zit hem echt in de toerekening van afdelingskosten aan producten. En dat zit hem absoluut niet op de kosten voor producten zoals die in eerste instantie in de primitieve begroting zijn vastgesteld. Nou, als iemand zich daarvan wil overtuigen, dan stel ik toch voor dat er een afspraak bij ons op kantoor gemaakt wordt, zodat we het allemaal helemaal doornemen. Wij kunnen dat ook gewoon laten zien. Dat ziet er gewoon keurig uit, maar het is best ingewikkeld. Maar u kunt ervan op aan dat de verschuiving alleen komt door het doorbelasten van afdelingskosten naar producten.
Voorzitter, mag ik daar even kort op reageren om het verhaal van mevrouw Gruiter wat te verduidelijken, ook richting meneer Bijl. In de begroting ga je uit van 3 man W. Wat gaan we doen? Met welke middelen? En wat levert het op? Het is met name de output waar je dan naar kijkt. De outcome is dan weer het effect van die output. Wat ik mevrouw Gruiter hoor zeggen is dat de output als zodanig niet verandert. In principe zijn de programma's gewoon hetzelfde gebleven. Dat wat we gaan doen in die programma's blijft ook hetzelfde. Dus de output is gewoon hetzelfde. Alleen er zijn bepaalde interne kosten bijgekomen. Verschoven. Interne kosten verschoven. Die het saldo zeg maar oplussen. Maar nogmaals, het doet niets af aan de output. Dus het effect, dus hetgeen we willen bereiken met de programma's. Heb ik het zo enigszins goed verwoord?
Maar goed, dat is een kwestie van de throughput. En uiteindelijk zitten er wel wat kleine verschillen in. Maar even voor de orde, meneer Bijl. Mevrouw Hobbot, gaat uw gang.
Ja, als ik deze discussie zo aanhoor, is het dan een goede conclusie om te denken dat wij nu zicht hebben op een kostprijsberekening per product van de gemeente.
En dat dat de hele exercitie is, dat je van daaruit zichtbaar kunt krijgen van wat zetten we om en hoeveel kost dat.
Oké, okay, neem maar een circa goede spoor. Dat is voor het bandje. Ik zie de ambtelijke ondersteuning ja knikken, dus dat is het geval. Want anders dan kunnen we het later niet terugzien.
Nou, dan wil ik nog wel, ja, een van onze, na deze kostenverdeelstaat vast te stellen, volgen er nog een aantal stappen. En een van die stappen is de nota kostprijsberekening, leesjes en tarieven.
Ja, exact. Goed, dan ga ik toch even kijken met deze beantwoording. Meneer Bijl, tweede ronde.
Nee, kijk, die getallen vinden absoluut geen aansluiting met de begroting. Als je de begroting pakt, dan zijn deze getallen, die hebben absoluut geen aansluiting. Als je het programma, wat nogal scheelt, hè, dus het programma 7, dat zijn middelen. De lasten, die waren oorspronkelijk 1.951.000 en die worden dus nu gereduceerd naar 468.000 euro. Dus 1,5 miljoen verschil. En dat terwijl de totale lasten op de rekening van 2008 1.400.000 waren. En later in de begroting van 2010 is het 3.159.000. Het bestaat niet dat deze kosten opeens helemaal gereduceerd zijn. Er staat weliswaar een saldo van kostenplaatsen 1.254.000. Maar dat slaat niet op dit bedrag van 1.951.000. Daar zit absoluut geen verband in. En als de rest van de raad het slikt, ja, het zij zo, maar dan snappen jullie niet waar het om gaat in het financiële
gebied. Nou, met alle respect.
Ho, meneer Bijl. Dat vind ik echt heel schofferend wat u nu zegt. Er is net heel duidelijk door mevrouw Grater uiteengezet waar die verschillen door zijn gekomen. En dit soort opmerkingen, dat pik ik niet.
Dan vind ik dat het vereist is, willen wij een besluit hierover nemen, dat er een aangepaste programmabegroting ligt die aansluit op deze getallen. En dan hebben we een gecorrigeerde programmabegroting waar we dus dit jaar mee kunnen werken. Het is toch ongehoord als de programmabegroting die we nog maar recentelijk hebben vastgesteld helemaal los is, dat die niet meer klopt.
Omdat nee, maar meneer Bijl, u gaat van een vooronderstelling uit en de vraag is of de vooronderstelling wel klopt. Ik zit hier als voorzitter ook te luisteren en ik wens om partijdig te blijven in dat kader, maar er is net heel concreet een antwoord gegeven waarom er bepaalde bedragen zijn veranderd. En er is de toezegging gedaan dat als u daar tussen nu en de raadsvergadering nadere vragen op de afdeling over wilt hebben, dat u die kunt stellen. Als u dan vervolgens, want u kunt uiteindelijk ook gelijk hebben, dan toch concludeert met de afdeling dat u gelijk heeft op dat punt, dan hebben we nog een raadsvergadering. Dat is de kwestie wat er nu speelt. En om dan nu een vooronderstelling zo voor waar aan te nemen en de rest maar te zeggen u heeft ongelijk, dat lijkt me niet echt handig. Meneer Groot, gaat uw gang.
Ja. Even proberen met elkaar die juiste weg weer te vinden. Ik denk dat het goed is dat we de uitdaging die ons voorgelegd is om te komen kijken en ons voor te laten lichten hoe dat nu tot elkaar gekomen is en wat dan de definitieve verschillen zijn, gewoon op moeten nemen. Als elke partij iemand stuurt en die gaat een morgentje bij Karin zitten, dan gaan we de raadsvergadering in ieder geval niet met de blik van kunnen we elkaar vangen, maar kunnen we elkaar vinden. Ik denk dat het heel belangrijk is op dit moment.
Ik wil meteen een afspraak maken na vanavond. Helemaal geen probleem.
Dan even voor de veiligheid aan onze kant. Want ik zei net voordat u binnenkwam, meneer Bijl, overigens, oh, dit wordt een A-stuk. Maar dat is dus nu niet het geval. Maar het zou kunnen zijn dat straks als u allemaal op de afdeling geweest bent, u zegt, ja, eigenlijk is dit een A-stuk, want het is een technische. Zullen we dat, dank u wel, dat wilde ik graag afspreken. We spreken nu af dat het een B-stuk wordt. Maar mocht het vlak voor de agenda vaststelling zo zijn dat het toch een A-stuk kan zijn, laten we dan even alert zijn met elkaar, want dan kan het toch bij de hamerstukken. Goed.
Voorzitter, mag ik ook een vraag stellen aan mevrouw Grooter?
Nee, dat mag niet bij deze en daar ben ik streng in. We hebben pauze, dank u wel. We hebben pauze, we zijn alleen ietsje vroeger. We zouden om 9 uur pauze hebben.
Vijf moet je nog doen.
Oh, sorry. Ja, nee, u heeft nu gelijk. Punt 5 komt er nog bij. Ja, soms wordt een voorzitter ook wel eens gevangen. Nee, ik vond het al zo lekker gaan ineens. Ik denk, nou, we gaan in de tijd, maar ik ging nu iets te snel. Goed, toch goed om samen op te letten. Wie mag ik het woord geven? Meneer Roem, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. De commissie van onderzoek onder leiding van meneer Houtenbos heeft hier ook naar gekeken. Die heeft hier over rapport gegeven en we zijn benieuwd naar de reactie van de wethouder op het advies van de commissie van onderzoek.
Ja, ik zeg mevrouw Hobbelt met de vinger. Ga ik de ronde maar even af.
Ja, dit is een jaarlijks weerkerende exercitie. En daar wordt ook in Binnenlands Bestuur ook wel eens over geschreven. En er wordt altijd gezegd van, er is ook een uiting van bestuurlijke drukte, omdat wethouders altijd meer willen dan dat ze met hun apparaat kunnen uitvoeren. Dus er blijft altijd geld over en dat moet dan een volgend jaar uitgevoerd worden. Ik denk dat je dat euvel gewoon niet bestrijdt. En mijn fractie is gewoon voor hou het praktisch en hevel die budgetten over naar het volgende jaar. Want je hebt je afspraken gemaakt, je hebt je contracten gesloten. En waarom ga je nou moeilijk doen? Omdat het iets is wat gewoon in het hele systeem zit.
Ik ga toch even terug naar deze kant. GroenLinks nog behoefte? Meneer Hietbrink gaat er gewoon.
Nee hoor, we hadden exact dezelfde vraag als de VVD. Dus we wachten even het antwoord af van de wethouder.
Prima, gemeentebelangen nog behoefte aan de, ook de wethouder. Dan ga ik naar de overkant. Bobbes, niet? Ja, dan ga ik nu meneer Groot, gaat de gang.
Ja, ik maak zelf deel uit van die commissie van onderzoek en ja, ik denk dat het zoals het er nu staat, dat we dat gewoon niet moeten doen. Daar blijf ik bij. Het is, en dan heb ik nog één specifieke opmerking onder puntje 4. Dat kunnen we op geen enkele manier thuisbrengen. Want we hebben geen brede school in Bergen. We hebben een nieuwe Bergense school, maar geen brede school. Dus wij begrijpen niet waar die post vandaan komt.
Goed, en even voor de orde nog, voor u allemaal, want er is een opmerking gemaakt in blauw onderaan het stuk, hè. Raadsbesluit wijzigen, niet instemmen met, maar overhevelen van exploitatiebudgetten en het onttrekken aan de algemene reserve. Goed, de wethouder, meneer Van der Leij, gaat de gang.
Voorzitter, dank u wel. Nou, het is inderdaad in de commissie van onderzoek aan de orde geweest en daar hebben we kennis van genomen van de behandeling daarin. Kijk, het is een proces wat al een aantal jaren, zoals ook door u gememoreerd is, aan de hand is. En het is eigenlijk van groter naar steeds kleiner gegaan. En op zich gaat het, is er in de najaarsrapportage vorig jaar al het nodige aan u helder gemaakt, wat er niet in 2009 gerealiseerd wordt, wat toen al over is geheel in 2010. Toen zijn er nog een aantal dingen blijven liggen, waarvan toen de verwachting was dat die in 2009 nog wel gerealiseerd zouden worden. En dat zijn deze posten en een aantal, daar zijn al verplichtingen voor aangegaan en een aantal die zijn, omdat ze beloofd zijn min of meer aan de bewoners om die in 2009, want die helemaal gehaald is door omstandigheden, kort in 2010 te doen. En dan gaat het volgende, dat aan intern is gekeken van welke budgetten zijn dat en welke zijn, we doen het zo klein mogelijk. Er waren er drie redenen waarom het dan overgeheveld kon worden. En het was 1. Het budget is in 2009 toegekend en de werkzaamheden zijn ook gestart in 2009. Echter, zoals ik net zei, door omstandigheden loopt het werk nog wel door in 2010. Dus de werkzaamheden vinden tevens plaats in 2010 en dan moet je die budget overhevelen zodat er een betaling komt. Een tweede reden was dan waarom het overgeheveld moet worden is dat het budget is in 2009 toegekend, maar het onvoorziene of externe omstandigheden kan pas begonnen worden met de werkzaamheden kort in 2010. En een derde reden was, of is hierbij, het budget is in 2009 toegekend, de verplichting is al aangegaan, dus de opdracht is al verstrekt en het werk wordt uitgevoerd in 2010. Het voorstel dat naar de raad is verzonden, zijn de budgetten die dus aan die drie voorstellen, aan die drie punten voldoen. En waarvan het ook noodzakelijk is dat de budgetkenning in 2010 vroeg in het jaar plaatsvindt om die werkzaamheden uit te voeren. En dat zijn die punten die we hier hebben opgezomd, dan zijn er 2, 4, 6, 8 punten. En als u het niet zou doen, dan leidt dit in de meeste gevallen tot een begrotingsonrechtmatigheid. En die kan hersteld worden, indien de raad die overschrijding achteraf nog een keer goedkeurt. Dat betekent dan dat het college die in de voorjaarsnota weer moet opnemen. Maar het lijkt het college beter om dat nu in februari aan te vragen, dus vooraf en niet overschrijding in de voorjaarsnota te doen. En een aantal dingen, die dus de punten die hierop staan, die wij aan u vragen. Ik zal er een paar toelichten, ik wil ze ook allemaal toelichten hoor. Het slotpark, bijvoorbeeld, dat project is toegezegd aan de bewoners. Als het budget nu niet beschikbaar wordt gesteld, dan komt het pas na de zomervakantie in uitvoering. En dat is iets wat wij denken dat u dat niet zou willen doen. De voetbalkoor van het jongerencentrum De Wal. De bestelling is gemaakt, de verplichting is aangegaan. In 2010 is hier geen budget meer voor. Dus als het budget nu niet beschikbaar wordt gesteld, dan betekent dat een begrotingsonrechtmatigheid omdat de bestelling al gedaan is. De jeugdwerkloosheid. Het jongerenloket in Alkmaar kan niet doorgaan. Hiervoor is €15.000 voor nodig. Het bedrijf welke de leerwerktrajecten aanbiedt, heeft in de eerste weken van januari dat doorgezet. Er is geen ander budget voor beschikbaar. Als het budget niet komt, dan leidt het ook tot een begrotingsonrechtmatigheid. In het najaarsrapportage is een groot deel van dit bedrag, want het was eerst veel groter, is al gezien dat we het niet in 2009 zouden halen en is overgegeven in 2010 al bij de begroting. De brede school Bergen, dat is voor het afboeken van de boekwaarde. Dit zijn ook activiteiten die moeten doorgaan. En ook als dat budget niet beschikbaar gesteld wordt nu in februari, leidt dat ook tot een begrotingsonrechtmatigheid. Die allemaal weer hersteld kan worden, maar het lijkt ons beter om dat dus niet te doen. Dat geldt ook voor het oppussen van het woningbezit. Zoals daar staat die €28.000. En bij de WMO Stimuleringsfonds. In 2010 is daar een lager budget voor beschikbaar. Als we dit budget niet meenemen, zullen er keuzes gemaakt moeten worden welke projecten we wel kunnen goedkeuren en welke niet. En dan de subsidie van de na-isolatie. Dit project was een succes in 2009. De aanvragen zijn al ingediend, maar nog niet toegekend. Als het budget niet beschikbaar wordt gesteld en we willen ze wel toekennen, dan leidt dat ook weer tot zo'n begrotingsonrechtmatigheid. En dan de inhuur voor de inanslagvergunningen RO. We zijn hard bezig om die vergunningen in te halen. Daar zijn we mee bezig. Dat is niet helemaal rond nog. Dat geld is in 2009 dus niet compleet besteed. Maar we kunnen nu doorgaan met de vergunningenverlening, met het achterstand afwerken als we nu gelijk door kunnen pakken. En anders wordt het ook weer veel later en moet dat weer dat project op min of meer op hold gezet worden. Nou, dat zijn de redenen. Dus er is minimaal echt heel secuur gekeken van, we willen de raad daar niet mee, dus niet te veel vragen, maar alleen die projecten waar je, zoals je een begrotingsonrechtmatigheid of dingen die beloofd hebben aan de bevolking, om die te kunnen doen, om die projecten gewoon door te zetten en niet, laten we zeggen, vanuit technische achtergrond, financieel achtergrond, de zaak te lopen vertragen.
Nee, in die zin bij de voorbereiding, commissieleden, heb ik ook even gekeken naar wat de commissie van onderzoek heeft gedaan. En die heeft dat in lijn ook met de historie gedaan. Die hebben gezegd namelijk, er worden veel te veel budgetten zomaar overgeheveld. Dat was de algemene opmerking. En waar het hier om gaat, is dat er specifiek een paar geoormerkte projecten zijn waarvan we zeggen, conform wat de wethouder zegt. Zo heb ik er even tegen aangekeken. Maar misschien kan meneer Groot me op dat punt ook helpen, want die is commissielid. Of meneer Roem. Meneer Roem was het eerste. Gaat uw gang.
Ja, voorzitter, een korte opmerking, meer van algemene aard. Natuurlijk is er altijd een legitieme reden te noemen waarin je dus budgetten overhevelt naar het volgend jaar. Dat zijn de punten die u ook net hebt genoemd, de afwegingscriteria. Maar de VVD-fractie moet toch van het hart, ook naar aanleiding van het onderzoek van de commissie van onderzoek, het advies van de commissie van onderzoek, dat het begrip forecasting, dus vooruitkijken van en anticiperen op eventuele tegenvallers die kunnen komen, nog onvoldoende is geborgd in de organisatie. Neem bijvoorbeeld de Nieuwe Bergse School. Op een bepaald moment kregen we ineens een budget op onze oren dat de groenvoorziening en de parkeerplaatsen vergeten waren. Of we dat er nog even bij wilden doen. Ja, alles leuk en wel, maar ik wil graag als raadslid een volledig pakket hebben waarop ik ja kan zeggen en ook een volledige begroting hebben waarop ik ja kan zeggen en niet achteraf weer geconfronteerd hoeft te worden met van oh ja, we zijn dit en dit nog vergeten en dat moet er ook nog bij. Ik hou me hard vast straks met Museum Nieuw-Kranenburg, maar goed, ook daarin heb ik zoiets van meer van algemene aard, het begrip vooruitkijken, anticiperen. Dat zou denk ik nog wel wat beter geborgd kunnen worden. Maar dat is ook een beetje in lijn met het advies van de commissie van onderzoek.
Dan even specifieker nu met dit voorstel. Kunt u daar ook meteen al even op ingaan in de ronde? Waar kunt u wel akkoord gaan met het voorstel? Dat helpt even straks bij het samenvatten.
Nou ja, meneer Groot wil nog een vraag stellen. Dus maar vooralsnog hou ik mijn kruid nog even droog.
Meneer Groot, ga er gaan.
Ja, laat ik beginnen dat de raad heeft niet voor niks een commissie van onderzoek. Het is een niet-politieke commissie die probeert de rechtmatigheid en dat soort zaken op de juiste manier met elkaar te bespreken en de helderheid boven tafel te krijgen. Dus als ik nu gewoon die discussie van toen herinner en ik krijg nu de antwoorden van de portefeuillehouder, dan zou ik eigenlijk zeggen, portefeuillehouder, Hou het een maand aan. Kom in de volgende commissie van onderzoek. Geef je uitleg hierover. Dan krijg je ook de technische vragen die er daarbij horen. En dan volgens mij trekken we dan het probleem over de streep. Want als ik uw beantwoording van nu gewoon even naloop, dat wil ik best met u doen hoor. Maar dan krijgen we misschien een discussie waar andere mensen van denken, waar komt het vandaan. Maar laten we maar van start gaan. Het slotpark, u heeft gelijk, u heeft heel veel overleg gevoerd. Niet met de buurt, want een heleboel mensen in de buurt zijn daar niet bij betrokken geweest. Het is vrij eenzijdig, de groep waar u overleg mee gevoerd heeft. En u heeft nog niets aanbesteed, wel toegezegd. Kijk, dan had u ook in de begroting voor het volgend jaar kunnen zeggen van neem die post op, want we hevelen hem straks terug. Want dat wist u op dat moment, toen die begroting op tafel kwam, dat er dit jaar of het afgelopen jaar niets gerealiseerd zou worden. Dus het is een soort wegkrapen voor verplichtingen die je opgenomen hebt. En dat soort discussies lopen dan in de commissie van onderzoek. Van hoe vinden we elkaar nu op de juiste manier met de juiste controle, met het juiste controlemoment. Bij de wal is het precies hetzelfde. Die kooi die staat er al een hele tijd. U bent daar een betalingsverplichting aangegaan, terecht. En de leverancier van de verlichting is wat later. Maar dat u dat geld kwijt bent, ja, waarom moet u dan overhevelen? Dat geld gaat daar gewoon naartoe. Ik bedoel, dat is eigenlijk onbegrijpelijk. Het ding staat er al anderhalve maand. Ik denk, waarom? Ja, daarom zeg ik, gaat u mee terug naar de commissie van onderzoek. Praten we dat uit met elkaar, weten we ook van, nou,
het enige
van
probleem, meneer Groot, is dat, het enige probleem is dat ik word net ingefluisterd dat die commissie pas in april bij elkaar komt. En dan is de vraag of je niet onrechtmatig gaat handelen even.
Je kan met op allerhande manieren voor dit onderwerp zeggen, we lassen er één in. Het
is zo belangrijk voor de voortgang.
Meneer Van Huisstede, gaat uw gang.
Ik vraag een klein beetje af. Ik kan me best voorstellen, want dat hele overhevelen is natuurlijk ons, de hele raad, ook wel een doorn in het oog. We vinden het vervelend dat we eigenlijk allerlei budgetten goedkeuren en vervolgens wordt het uitgegeven en moeten we het weer doorschuiven. Dat we daar moeite mee hebben, dat snap ik, met die hele systematiek. Maar om nu op deze punten, die volgens mij door een wethouder goed zijn aangegeven waarom we dat in dit geval doen, om hier nu zeg maar allerlei vertragingstactieken in te gaan voeren, omdat we, dat klinkt alsof ik het negatief bedoel, dat bedoel ik niet. Ik bedoel het eigenlijk zo te zeggen, om hier nu een heel groot punt van te maken en daardoor zeg maar toch een wethouder of een ambtelijke organisatie in de problemen te laten komen, denk ik van, laten we dan, ik vind het prima die discussie gevoerd in die commissie van onderzoek, maar ga dan wel. Pak dan de algemene lijn die er gezet wordt. We gaan niet hierover nu helemaal tot aan het gaatje.
Ook u heeft een zeer deskundig fractiegenoot in die commissie van onderzoek. En die onderschrijft dat advies volledig. Dus ik begrijp uw betoog niet op dit moment.
We hebben pas alleen nog gesproken. En wanneer was het? Gisteravond. En toen kon hij wel degelijk hiermee instemmen.
Ja, meneer Groot, ik moest wel een beetje glimlachen wat u net deed, want u begon met, het is een apolitieke commissie en het is ook volstrekt terecht. En nu neigt u een beetje om het...
Maar, voorzitter, het is vergeet me deze... Het is een politieke commissie waarin iedereen terugkoppelt een reden en hoe en wat.
Nou, maar ik zoek even naar een...
En ik zoek de oplossing. Ja, de vrijhouder, kom op korte termijn even met die commissie praten en dan wordt het opgelost. Alleen dan geven we het signaal af wat die commissie probeert af te geven.
Nou ja, want daarom probeerde ik net al voor de tweede termijn even aan te geven. De algemene opmerking, het algemene gevoel van de raad is inderdaad dat het te veel werd overgegeven. Nu wordt er specifiek ingegaan. Ik geef de portefeuillehouder even mee en dan kan ik antwoord geven. Is het mogelijk dat we dit wel in februari behandelen, maar dat het toch op korte termijn toch met in gesprek gaat met de commissie van onderzoek? Gaat uw gang.
Ja, nou kijk, we kunnen al in gesprek gaan met de commissie van onderzoek hoe dit beter kan als u daar ideeën over hebt. Maar ik zou toch willen pleiten voor het feit, en het is ook een prestatie die de raad levert naar de bevolking voor een groot gedeelte met deze posten, dat u toch ervoor gaat om dit gewoon nu zo te doen en die overheving te doen, omdat we dan een aantal zaken voor kunnen laten gaan. Geen onrechtmatigheden in de begroting doen die we later technisch moeten herstellen, wat een hoop is. En ik wil even meegeven dat, ik heb niet de cijfers paraat van de afgelopen jaren, maar dat die budgetoverhevelingen fors minder zijn geworden. En er is vorig jaar bij de najaarsrapportage, bij de begroting, is er op gestuurd om dat zo min mogelijk te laten zijn. En natuurlijk moet je ambitieus zijn en moet je als organisatie nog een aantal dingen voor elkaar kunnen krijgen in het najaar. Nou, dan zijn er dingen die tegenzitten, die worden gemeld. En dan denk ik van, dat is een open boek, daar kunnen we het met elkaar over hebben. We kunnen er nog alerter op zijn hoe we dat, laten we zeggen, in 2010 nog kleiner of tot nul kunnen reduceren.
En er moeten goede redenen zijn. Er is goed gekeken van, er moeten ook, laten we zeggen, voor de budgethouders waren er scherpe vragen, scherpe argumenten waarom het alleen maar kon op die gronden en niet zo van te makkelijk. Nou, daar is hard aan gewerkt. Er is een stuk verbeterd. Dus ik zou het toch willen voorstellen om dit door te gaan. En dan met de commissie van onderzoek in april, wij spreken dit nog eens te evalueren, om te kijken hoe het anders kan, hoe het nog volgend jaar beter kan, naar de wensen van de commissie van onderzoek en naar de raad.
Maar meneer Van der Leij, ik ga nu even toch een poging doen. Het voorstel is gedaan, en ik kijk u ook als commissie aan, om dit stuk wel in februari te behandelen, maar op hele korte termijn toch een extra vergadering van de commissie van onderzoek te hebben met elkaar, waarin dit punt wordt meegenomen.
Ik ben toch wel
dan moet dat, sorry, dan moet dat voor 16 februari.
Ja. Nou ja.
Maar kan meneer Groten ook aangeven wat dan de uitkomst zou zijn ten aanzien van deze punten? Zou dat betekenen dat je bepaalde dingen dan niet doorvoert?
Nou, ik denk in ieder geval dat de legitimiteit van een aantal van deze posten stevig in de discussie komt, ja.
Nou, misschien mag ik er wel een beetje mee helpen, maar dan is het echt sec als voorzitter. Ik denk dat het wel netjes is als je als raad zelf, dus als u zelf met elkaar zegt, we hebben die commissie niet voor niks. We geven een signaal nu af. Dit mag wel doorgaan, maar wel met de aantekening dat op zo kort mogelijke termijn die commissie van onderzoek nog even wordt benaderd en gehoord. Daarmee zet je jezelf, maar ook de ambtelijke organisatie en het college op scherp ook naar de toekomst toe. Ik denk dat dat een hele mooie afspraak zou kunnen zijn. En ik zie ook daarin iedereen instemmend knikken. Meneer Van der Leij.
Nou goed, laten we dan voor de 16 nog een keer de commissie van onderzoek bij elkaar roepen. En dan kunnen we nog een keer toelichten en nog vragen stellen en nog iets scherper zijn erin. En dan horen we misschien nog iets meer van over de argumentatie. En dan kijken, want uiteindelijk, dat blijf ik van mening zijn, is het de raad die iets naar de bewoners wil doen. Dus het is ook uw keuze straks.
Ja, en met die Kijk. Nee, meneer Groot, ik probeer even af te ronden. En met die aantekening, de algemene opmerking van meneer Roem en anderen, ook is gemaakt dat we er bovenop zitten met elkaar om zo weinig mogelijk te doen. Aan de andere kant, als je de hele begroting ziet, soms ontkom je er niet aan. En dan gaat het beredeneerd afwijken en daar gaat het hier om. Zou je dat met elkaar kunnen doen? Meneer, aan u het laatste woord.
Heel kort nog even, datgene wat je wil doen naar de bevolking toe, dat leg je vast in je begroting. En het gaat hier om wat je niet gedaan hebt, om wat voor reden ook, en wat je dan het jaar daarna wil doen. En wat dan niet in die begroting staat. En daar zit een soort discussiestuk in. Daar moeten we elkaar gewoon een keer in
vinden. Nou, ik zou zeggen voor nu even, doe dat bij de commissie van onderzoek. Nou, meneer Van der Leij, vooruit.
Ik wil nog even kort reageren in deze commissie, omdat de commissie van onderzoek niet de raad is. Kijk, het is niet zo dat u, ik vind dat u wel makkelijk zegt dat het dan wordt, naar volgend jaar wordt overgeheveld. Want ik heb het net uitgelegd. Dat zijn eigenlijk producten die al in het, of prestaties die eigenlijk in het najaar al opgestart zijn, de voorbereidingskosten. Daar heeft de organisatie, laten we zeggen, een gok genomen dat het toch nog voor 1 december geregeld zou zijn. Nou, dat is niet gehaald. Dat is minimaal. En denk ik van een aantal, laten we zeggen, die kunnen morgen, wij spreken bijna starten. De verlichting van het ding is en de slotpark. Dat is allemaal die we dit voorjaar nog willen realiseren. Nou, en daar moeten we iets voor doen. Maar goed, we zullen de commissie van onderzoek daar verder over hebben.
Met die aantekening dat we volgens mij niet gokken. Maar goed, ga de gang nog even.
Nou, voorzitter. Uw voorstel, dat omarmen wij wat dat betreft. Dat lijkt ons een goede zaak. Aan de wethouder wel even de vraag van de brede school, oftewel de Nieuwenbergse school waar het over gaat. Afboeken van boekwaren, dat is iets, dat kan ik niet vatten dat het een verplichting is die je doorschuift. Ik zou daar graag een hele korte schriftelijke notitie willen zien, voorafgaande dat we het gesprek hebben.
Ik moet even kijken wat ik kan. Ik wil het niet helemaal hard toezeggen. Ik zal mijn best ervoor doen om te kijken of dat lukt.
Nee. Nu zet u het iets op scherp. Nee. Je moet. Nee, maar kijk, als je een toezegging doet, het kan ook staande de vergadering worden uitgelegd met ambtelijke ondersteuning. Zo werken we ook netjes met elkaar. En dan hoop ik één ding, dat we in de raad van februari het gesprek zodanig kunnen hebben dat niet deze discussie nog een keer wordt overgedaan. Namelijk in algemene zin het overhevelen van budgetten. Maar dat het hier specifiek dan gaat over dit raadsvoorstel ook. Want ik weet, het is verkiezingstijd, dan zijn we dat geneigd te doen. Goed, dan sluit ik dit punt. En het is ook heel mooi, want het is precies op tijd volgens mij. Dus dan hebben we ons toch aan de tijd gehouden. Dank, pauze. Dames en heren, welkom naar de pauze. We zetten de vergadering voort met agendapunten B7, want B6 is afgevoerd zoals gemeld aan het begin van de vergadering. Onderwerp betreft het voorstel voor het gaan verrichten van onderzoeken voor het realiseren van een nieuw gemeentehuis. Dat is in een nazending geweest. En bij het punt B8 wil ik u melden dat ik straks nog even met een klein procesvoorstelletje wil komen. Net zoals de vorige vergadering, want dat zat er misschien niet helemaal helder in ter toelichting. En daar kunt u dan op reageren. Goed, eerst nu agenda punt B7. Voorstel betreft het verrichten van onderzoeken in het gemeentehuis. Meneer Van Huijsteen, ik ga toch maar even netjes die kant beginnen. CDA, wie mag ik het woord geven op dat punt? Meneer Groot, gaat uw gang.
Ja, wij denken inderdaad dat de eerste stap gezet is. En dat je daarna vervolgstappen moet zetten. Maar we vinden het moment in de concreetheid van de vraagstelling daarover wel wat ver gaan, zo vlak voor de verkiezingen. Dus daarom stellen we eigenlijk het volgende voor. Er moet inderdaad een vakcommissie komen, die, of een ad hoc commissie of een vakcommissie, in ieder geval niet een soort klankbordgroep, want dat vinden we te vrijblijvend. En die groep moet bemenst worden na de verkiezingen en niet voor die tijd. Tweede plaats denken we dat het goed is om nu de situatie bij de Ursuline, laat ik het goed zeggen, dusdanig is gewijzigd dan op het moment dat de been op tafel conferentie plaatsvond, dat we dat nog eens heel nadrukkelijk meenemen of daar eventueel een beter haalbare kans zou kunnen ontstaan. Ik hoop dat we daar over geïnformeerd worden. Nou, voor de rest, voorzitter, nogmaals, stap 1 is genomen. We staan positief tegenover het nemen van stap 2. En we vragen enige vertraging in het proces, omdat de verkiezingen ons daarna de inzichten geven welke mensen op de juiste plek de verantwoordelijkheid kunnen dragen.
Goed, dat was hem, want het is een procesvoorstel. Hè? Bobbes, wie mag ik het woord geven? Gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Dat laatste, om met het laatste te beginnen, ja. Als dat maar niet dat geweldige strakke schema beïnvloedt wat betreft. Want daar zijn wij wel heel erg op gepind. Dat 1 juli die raadsbehandeling kan plaatsvinden. Omdat dit proces ook wat langer loopt. Ik ben ook geweest toen bij die 14 januari jongsleden. En wil ik even vaststellen dat het precies goed is weergegeven. Mag ook wel eens gezegd worden. Exact de punten die daar niet meer en niet minder naar voren kwamen. En op een mooie democratische manier tot stand gekomen zijn. Naar aanleiding van een informele discussie staan er formeel heel goed op. Dank u wel, dat was het even voor nu.
Dank u wel. Meneer Van Huijsteen, ga de gang.
Ja, voorzitter. Geen vertraging meer toestaan nu, is onze motto. Wij zijn inderdaad gecharmeerd van het tijdspad dat hier aangegeven wordt. Volgens mij kunnen we het CDA in zoverre geruststellen dat die klankbordgroep pas gaat functioneren in maart, april en mei. Dat staat ook in dat schema. Dus we kunnen ze nu al zeggen we aanwijzen. Maar ja, als ze pas in maart voor het eerst bij elkaar gaan komen, dan zullen dat toch nieuwe mensen zijn. Voor zover er nieuwe mensen binnen gaan komen. Over de zwaard. Sorry.
Met respect, ik had het over het wijzigen van een klankbordgroep in een als het ware een soort vakcommissie.
Oh, op die manier. Oké. Okay. Oh, u wilt. Ja, die zwaarte van die klankbord CQ ad hoc commissie. Nou goed, volgens mij kan je dan nog steeds dit. De raad staat vrij om het besluit weer aan te passen op het moment dat daar een nieuwe raad is. Dus ik denk dat je dan toch dit besluit zo best in stemming kunt brengen bij de raad. We hebben wel één vraag. Of eigenlijk even nog een opmerking. Wij zijn ook geweest op die presentatiebijeenkomst. En er stonden eigenlijk toch wel een beetje te kijken dat het verslag was redelijk was goed, maar de opmerkingen van de diverse partijen in de lokale pers, daar stonden we eigenlijk wel weer van te kijken, want nou toch het idee dat er toch binnen de raad en binnen de partijen wel een gezamenlijke streven en hoop bestond dat we toch dat dit niet nog een hele raadsperiode moet gaan duren. En ik vind een eikpunt toch wel een eerste steen of een eerste paal of een weet ik veel wat. En hoe groot of hoe klein dat ding dan moet zijn, weet ik niet. Maar dat is wel een eikmoment. Dus ik hoop eigenlijk wel dat we zoiets gaan meemaken in de komende 4 jaar. over het beslispunt zelf, daar zitten we nog even over één ding hebben we nog een zouden we eigenlijk nog een aanvulling willen zien. Het wordt in het onderliggende stuk wel genoemd, maar het multifunctionele karakter van dat van het nieuwe gemeentehuis zouden we eigenlijk toch ook in beslispunt 1 opgenomen willen zien. Volgens mij was daar een brede overeenstemming binnen de raad of binnen de mensen die destijds die commissie of die informatieavond hebben bezocht. Het zal niet een gemeentehuis sec moeten worden, maar er zal iets aan moeten komen. En of je dat multifunctioneel wilt noemen of een andere benaming. Maar ik denk dat dat in het beslispunt misschien wel genoemd moet worden. Dat maakt het wat sterker en dat maakt toch de lijn die je wil uitzetten wat duidelijker, voorzitter. Dat was het eigenlijk voor ons.
Mag ik even een vraag met huis stellen, voorzitter? U keek zo emotioneel naar mij over dat slaan, over die artikel in de...
Ik kijk altijd emotioneel.
Ja, oké, dat is fijn om te horen. Dat wilde ik graag horen ook. Op een of andere manier vind ik het altijd leuk om te horen. Maar over die paal, keek u mij zo aan dat wij dat... Wij hebben gezegd, mag liever binnen 2 jaar al die paal. Of was dat niet...
Dat was mij niet zo opgekomen. Mijn indruk was inderdaad dat alle partijen eigenlijk er daar de hoop niet meer voor hadden. Dat het te ver voor de troepen uit was. Ik heb het niet over de verslag, maar even in die stukjes. In de stellingen en... Maar goed, er komen zoveel stellingen langs, misschien vergis ik me.
Wij willen graag het proces onder druk zetten door te zeggen, niet die paal over 4 jaar, maar over 2 jaar. En heb ook nog gezegd, wat die paal is symbolisch dan?
Helder. Nou... Hè. Dat was nou jammer, die laatste. Het ging zo goed. Ja.
Die flitten er nou zomaar uit.
Wie van GroenLinks mag ik het woord geven? Meneer Edelschap, ga de gang.
Ja, voorzitter, we zijn positief over het feit dat we begonnen zijn. We sluiten ons aan bij het goede tijdspad wat erin staat. We hopen dat dat gehaald kan worden. En we sluiten ons ook bij de onderzoekspunten. Volgens ons zijn die volledig en we ondersteunen dat.
Dank u wel. Wie van de VVD? Gaat de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ons ook goed vinden in de opzet zoals die wordt gepresenteerd in het stuk. We willen er alleen nog aan toevoegen dat wij met nadruk de verplaatsing van parkeergarages uit het centrum, een onderzoek daarnaar in de richting van Elkshoven, daar stellen wij prijs op omdat dat onderzocht wordt. Dank u wel.
Prima. Gemeentebelangen, wie mag ik het woord geven?
Ja, dank u wel, voorzitter. Het stuk ziet er duidelijk geschreven. Alleen, we zijn natuurlijk ook bij de been op tafel sessie geweest. En ik mis een aantal dingen. Althans, wat er heel duidelijk gesteld is, ook door D66 en door gemeentebelangen, dat wij vinden dat er op de locatie Elkshoven, dat we gebruik willen maken van bestaand gebouw. Misschien staat het wel in het rijtje, maar lees ik het verkeerd. Maar dat missen wij gewoon, die optie. En dat vinden we jammer. We vinden dat wel meegenomen moet worden. Dus wij willen eigenlijk dat het de organisatie in de Jan Lichthartstraat blijft. En dat er een bestuurscentrum komt op de plek van Elkshoven. En ik weet niet waar ik dat terug kan vinden. Dat vind ik jammer. En er staat bij puntje 1 ook dat er zich een voorkeur aftekent voor het op termijn realiseren van de gemeentehuis op locatie Elkshoven. Ik heb begrepen van anderen ook van dat het ook onder voorbehoud is van wat de kostenaspecten zijn. Dus... een aantal dingen staan en dan denk ik, goh, hoe stellig wordt dat dan bedoeld? Dus in ieder geval vind ik heel belangrijk dat wij onze visie missen in dit stuk. En puntje, even kijken hoor. Bij puntje 3 staat dat men pas een definitieve keuze wil maken als alle opties in kaart zijn gebracht. Want de vraag is, wat zijn alle opties dan? Ja, dat is... die opties kan ik namelijk niet terugvinden. Dus het zou eigenlijk voor ons veel duidelijker zijn als u zegt van... Wij gaan die 3 opties uitwerken. Of deze 4 of die 5 opties. Dat, of 6 of 10. En wat, waar wij ook voorstander van zijn, is om geen klankbordgroep, maar een ad hoc commissie aan te stellen. Omdat ervaring leert dat het met klankbordgroepen, dat daar vaak toch vrijblijvend een opmerking of een advies kan worden gegeven. Maar dat hoeft ook niet per definitie overgenomen te worden. Dus wij zouden liever een ad hoc commissie zien.
In interruptie, gaat uw gang.
Wat voor een extra bevoegdheden heeft een ad hoc commissie boven die klankbordgroep? Want volgens mij is het uiteindelijk toch de raad in algemeenheid die welk voorstel dan ook moet gaan beoordelen.
Volgens mij is het verschil. Een klankbordgroep die is adviserend en daar bespreek je dingen mee en dat kan je menen, het kan meegenomen worden in het hele proces. Maar een commissie die kan dingen echt afspreken met elkaar en bepalen ook. En dat kan doorgeleid worden naar de raad. Dat is het verschil. Dat ik verwacht dat u dat nu inmiddels ook wel zou weten, maar goed.
Ah, dat is een beetje flauw. Of ik dat ook wel zou weten.
Nou. Meneer Groot.
Ja, misschien toch even naar collega van de Huissede. Wij denken dat het inderdaad zo moet zijn dat er vanuit de raad een vakcommissie moet zijn. Die zegt dat voorstel is al dan niet rijp voor raadsbehandeling. En dat heb je in een soort klankbordgroep heb je dat niet. En dat verschil willen we duidelijk op dit moment al aanbrengen.
Ja, maar als ik me niet vergis, als je een klankbordgroep gehad hebt, dan gaat het toch daarna naar de commissie? Of zie ik dat nou verkeerd?
Dat is maar de vraag. Of je die dubbele schakel, dus dat het iedere keer weer in de ark terugkomt, of je dat wil. Of je, als je in dit proces zegt, net als in het proces van bestemmingsplannen, van we hebben een vakgroep die zich daarmee bezighoudt en die bereidt samen met de organisatie de voorstellen naar de raad voor, ja, dan hou je wel een geclusterde eenheid die met hetzelfde proces bezig is. U heeft allemaal het voorbeeld, straks behandelen we het, over het nieuwe vergadermodel, dat de ene keer zitten we met die groep en de andere keer met die groep. En het is een specifiek onderwerp dat ik denk dat het voordelen heeft om de kennis te clusteren en die dan ook te gebruiken om het proces in ieder geval op snelheid te houden.
Maar even voor de beantwoording straks, mag ik het zo vertalen even? Want dat probeer ik maar even te doen, want anders dan komt het in een soort emotie terecht. Dat merk je links en rechts, dat is denk ik niet de bedoeling van ons allemaal. In het voorstel, wat een processtuk is, hè, nogmaals, het is een procesvoorstel waar het om gaat. Want er worden ook veel inhoudelijke vragen gesteld, het is een processtuk. Wordt voorgesteld om zeg maar de klankbordgroep te vervangen door een speciale raadscommissie, een beetje als commissie bestemmingsplannen. En niet als een dubbeling ertussen, maar dat wordt als voorstel gedaan. En daar kan dan de portefeuillehouder op reageren straks. Mag ik het zo vertalen van u allemaal? Dan is het helder. Dan ga ik naar de...
Ik werd...
U heeft helemaal gelijk. Maak het graag af.
Nog even terug op de opties, voorzitter. Wij zouden dus heel graag zien, maar dat zal de portefeuillehouder net al zometeen wel toelichten, denk ik, of het mogelijk is, of daarbij ook met het onderzoeksvoorstel een aantal opties dus geformuleerd worden. Dat is ons verzoek.
Goed, dat was hem. Dan ga ik naar de portefeuillehouder. Gaat uw gang.
Ja, om maar meteen met het laatste te beginnen. Kijk, dit is, de voorzitter zei het al, het is een procesvoorstel. En als je kijkt naar de vier punten die genoemd worden op bladzij 1, dat is een weergave van de discussie die we hier hadden met de benen op sessietafel, zeg maar. Dat men in dit onderzoek in ieder geval meegenomen wil zien. Er wordt een heel rijtje, wordt er opgezond, waarvan dat zeg maar een weergave is van de discussie zoals die hier gevoerd is. Dat betekent dus ook, mevrouw Luttig, dat er nu ook nog geen opties in genoemd worden. Want het idee erbij is, en of je dat nou een klankbordgroep noemt, ik heb er geen enkel bezwaar tegen als het een ad hoc commissie wordt. Het gaat erom dat er slagvaardig gewerkt kan worden. Dat is wat ik belangrijk vind. En als er de behoefte aan is om dat in de vorm van een commissie te doen, lijkt me prima. We moeten toch kijken hoe dat dan verder georganiseerd wordt. Maar dan komt er weer een volgend voorstel komt ervoor. Maar wat ik graag het idee daarbij is, dat de verschillende opties, zoals die in de vorige keer genoemd zijn, die staan hier bewust niet in, omdat dit een procesvoorstel is. Maar straks moeten wel die verschillende opties komen dan ook in die, zeg maar even die ad hoc commissie of de vakcommissie, komen dan ook op tafel. He, er werd een optie genoemd, bijvoorbeeld door de VVD, om Albert Heijn bij het gemeentehuis onder te brengen. Of een parkeergarage die bij Elkshovenweg niet bij het Binnenhof zou moeten komen achter Albert Heijn, maar juist wel bij Elkshoven. Nou, dat zijn voorbeelden van een paar opties. Die zijn bewust hier niet allemaal in genoemd, omdat we graag willen om dat met elkaar en dan een vertegenwoordiging van de raad ook die verschillende opties dan ook uit te gaan werken. En ook te gaan kijken wat is het draagvlak daarvoor, wat is de financiële betekenis daarvan. He, dus dat is de reden waarom het hier niet in staat, maar dat komt uiteraard, allemaal komt dat straks terug. En het is niet de bedoeling dat het hierin komt te staan. Dus zaken als kostenaspecten, dat moet allemaal natuurlijk doorgerekend worden. Maar dat staat ook hier in het procesvoorstel wat het stappenplan is, wanneer er gepraat gaan worden over de financiën. Meneer Groot maakte de opmerking van nou, na de verkiezing, maar terecht werd ook al gezegd van de bedoeling is dat die commissie na de verkiezingen wordt opgezet. Dus dat gaat. We gaan natuurlijk wel verder met de voorbereidingen. En de opmerking die u maakte over de Ursuline. Het gesprek met de zusters Ursuline is weer gestart. Dus het is niet zo dat het heeft even wat stilgelegen, omdat, nou ja, dat voelt een beetje te ver, maar de contacten met de zusters Ursuline zijn er weer. Ik weet dat wethouder Trap een deze dagen weer een afspraak heeft om de zaak verder vlot te trekken. Dus dat, dat loopt. Nou, het schema niet beïnvloeden. Ja, ik denk dat, dat ondersteun ik van harte om nu ook met elkaar verder te gaan en de volgende stap te zetten. En de bedoeling is ook, dames, ook dit procesvoorstel, dat we het elke stap voor iedereen ook volstrekt helder is welke stappen we zetten. Dit is een proces en de volgende stap is welke opties moeten nu onderzocht gaan worden. En dan kan iedereen kan dat ook gewoon inbrengen in die commissie, dan wel de klankbordgroep. En de opmerking van meneer Van Huistede over multifunctioneel. Ik heb er geen enkel bezwaar tegen om bij het besluit toe te voegen, bij het eerste punt, voor de realisatie van een multifunctioneel nieuw gemeentehuis. En dan is het nog helemaal, ook weer even uw opmerking mevrouw Luttig, wat houdt er precies het multifunctionele in? Dat moet allemaal uitgewerkt worden, dat staat hier nog niet in. Maar ik heb er geen enkel bezwaar tegen om hier alvast of nu te besluiten dat het voorstel in die zin wordt aangepast, dat het woord multifunctioneel wordt toegevoegd. Nou, geen vertraging meer. De opmerking in de lokale pers, daar hou ik me maar even buiten, want het is iets van de politiek. Wat u gedaan heeft, de uitspraken die er gezegd zijn. Alleen zijn volgens mij die vragen al vorig jaar gesteld, lang voordat die benen op sessietafel er was. Dus ik verbaasde me eerst ook even. Toen dacht ik, oh ja, je moet het even in de tijd plaatsen. Toen had u daar nog wat andere ideeën bij. Maar dankzij uw voortschrijdend inzicht is de sessie met de benen op tafel toch weer wat anders gelopen, waardoor dit procesvoorstel er ligt. Voorzitter, dat was het wat mij betreft.
Prima, dan wil ik graag de tweede ronde in. En misschien kunt u dan even specifiek antwoord geven als vertegenwoordiger van de raad. Namelijk één is, wilt u dat het voorstel wordt aangepast? En dan is straks de vraag aan de portefeuille of ze bereid is om dat aan te passen. Want we hoeven niet met een amendement te werken. Met betrekking tot het laatste puntje, multifunctioneel. Maar ook met betrekking tot het punt, klankbordgroep wijzigen in commissie. En wilt u dan uw beantwoording alvast even meegeven? Dat het ook vereist dat er dan vergaderingen worden uitgeschreven, die ook openbaar zijn. Dus daar moet dan een tijdpunt aan gekoppeld worden. Realiseert u zich dat allemaal wel? Dat u nu wel een uitspraak doet alvast voor naar de raad. Wilt u dat alvast meenemen? Dan kan de Griffie dus. Want, zegt u?
En waarom moet het dan?
Alle commissies zijn openbaar. Okay. En ik, ja, een klankbordgroep kan in beslotenheid, maar overigens, die kunnen ook in openbaarheid. Maar een commissievergadering, dat is ook wat charmanter moet ik u zeggen, maar ik doe er verder geen uitspraken over. Maar neem dat graag in uw beantwoording even mee, want dan kan ik dat straks aan de portefeuille voorleggen. Ik ga het rondje nog een keer maken met andersom. Mevrouw Luttig, gaat u gaan.
Ja, dank u wel voorzitter. Ik zal nog even toelichten waarom ik me een beetje zorgen, maar het staat ook in het beslispunt dat de mogelijkheden voor de realisatie van een nieuw gemeentehuis. Als u mij de toezegging geeft dat ook daarin meegenomen wordt in het onderzoek, dat er een bestuurscentrum wordt gerealiseerd op de locatie Elkhoven. Dus geen nieuw gemeentehuis,
Maar het uitwerk van het bestuurscentrum en Jan Lichthart staat dan blijft bestaan, dan vind ik het goed. Maar als u zegt nee, dat is geen optie, ja, dan moet er toch iets, denk ik, in het besluit aangepast worden. Dus dat even voor de duidelijkheid. En over de ad hoc commissie had u gezegd, wilde u duidelijk stellen, wij willen heel graag dat dat ingesteld wordt, ad hoc commissie.
Dat het dus voorzien wordt ook van een planning met vergaderdata,
ja,
en et cetera.
Ja, daar zijn we een groot voorstander
prima,
van.
Prima, dank u
wel.
Wie van de VVD? Meneer Medendorp, gaat u gang.
Dank u wel.
Kunt u mij niet kwalijk? Ja, nee, nu was ik te snel. Neem me niet kwalijk. Dat is de tijd. Gaat de gang, mevrouw Boers.
Ja, nou, wat ik wilde zeggen is dat wij met die benen op tafel sessie toch steeds naar voren hebben gebracht dat je het wel over een bestuurscentrum kan hebben, maar dat dat niet het uitgangspunt is voor het onderzoek. Volgens mij is de uitkomst dat we juist zouden gaan voor een compleet gemeentehuis. En als blijkt dat het niet haalbaar is, dat je dan pas gaat opknippen, maar niet op voorhand.
Ja, dat begrijp ik, mevrouw Boers, maar dat geldt voor u, maar dat geldt niet voor gemeentebelangen en D66. Die hebben een andere visie. Die zeggen, voor ons hoeft dat niet. Wij zien geen noodzaak om het uit te werken of om een nieuw gemeentehuis daar neer te zetten. Dat zien we niet en daarom vragen we aan de portefeuillehouder om de optie mee te nemen uit te werken, om daar een bestuurscentrum te realiseren. En het kan de organisatie verloop gaan Jan Lichthartstraat halen.
Meneer Van Huisteden, ga de gang.
Hoor ik mevrouw Luttig nou zeggen, maar dat hoor ik er zeggen, volgens mij letterlijk zeggen, het heeft voor gemeentebelangen geen zin om de mogelijkheid van een nieuw gemeentehuis uit te werken. Nou, ik snap niet wat het, als nou blijkt, want het gaat volgens mij bij ons allemaal uiteindelijk straks om het geld. Als nou blijkt dat dat wel degelijk een optie is, en ik ga niet zeggen hoeveel procent het dan meer of minder moet zijn, maar als dat een optie mocht blijken, gezien alle afwegingen die je gaat maken in dit dossier, en dan heb je het over het verbeteren van de JL4, en dan heb je het over allerlei andere aanpassingen en kostenposten die we misschien nu helemaal niet bij nadenken, die ook in deze, als we de huidige situatie gaan blijven handhaven. Hoor ik u dan zeggen, het heeft voor ons geen zin om dat bijvoorbeeld eigenlijk geen zin om dat uit te zoeken, want dan ben ik wel heel benieuwd, inderdaad, op wat voor manier de commissie, ad hoc commissie, straks naar de eerste stuk gaat kijken. In ieder geval de vertegenwoordigers van gemeentebelangen.
Politiek. Gaat u.
Nou, voorzitter. Gemeentebelangen heeft eigenlijk al vanaf het begin gezegd dat we vinden dat de Jan Lichthartstraat, het kantoorcomplex, voorlopig aangehouden kan worden met de nodige aanpassingen die noodzakelijk zijn. Dus het gaat er voor ons om dat wij geen noodzaak zien om nu een nieuwe gemeente dat te ontwikkelen op de locatie Elkshoven. Wij denken toch dat het zo'n minimaal 10 tot 15 miljoen, daar praat je snel over. En onze gemeente voert een sober en doelmatig beleid. Nou, de komende tijd komen er toch flinke bezuinigingen aan. Dat weet u ook, meneer Van Huisteden. We maken ons ontzettende zorgen dat een aantal andere dossiers flink in de knoop gaan komen. Echt een aantal belangrijke besluiten zullen genomen moeten worden ten aanzien van de voorzieningen. Dus wij zeggen, let beter op je portemonnee. Je kan nu voor het ogenblik een bestuurscentrum realiseren op de locatie Elkshoven. Je kan het gebouw behouden. Je kan het duurzaam ontwikkelen. Je kan daar eventueel nog een dorpshuis of een gemeenschapshuis met wat andere functies aan koppelen. En de organisatie kan prima functioneren aan de Jan Lichthartstraat. We hebben ook uitgelegd dat er nog heel wat.
Ik ga nu even interrumperen. Ik heb u heel lang laten praten, maar het is een procesvoorstel. En u heeft antwoord gegeven op een vraag van meneer Van Huisteden en van de overkant mevrouw Boers, terecht. Dus ik heb even laten uitpraten, maar u gaat nu zo ver door dat ik even daarmee stop met uw welnemen. Dus ik vat even samen. U zegt van de ad hoc commissie wat mij betreft wel. U heeft nog een vraag voor de portefeuillehouder gesteld, daar ga ik niet in treden. Heeft u nog andere onderdelen voor het procesvoorstel?
Nee hoor, u was al een ronde verder.
Ja, meneer Medendorp, gaat u gang.
Ter Elfruria ben ik dan aan de beurt. U had me net al aangewezen, maar goed. Wij kunnen ons in die
ad hoc commissie goed vinden. Die multifunctionaliteit speelt bij ons ook een hele grote rol. En uiteraard, en dat gaf meneer Van Huisstede ook al aan, de centjes. En dat is een van de belangrijkste factoren. En tja, daar kan je allerlei labels aan hangen op een gegeven moment. Dus wij wachten in spanning af.
Dank u wel. Meneer Edelschap gaat de gang.
Dank u, voorzitter. Wij kunnen ons ook wel vinden hoor in zo'n ad hoc commissie. Wij kunnen ons ook vinden in het beslispunt aan te passen met het multifunctionele karakter van het gemeentehuis. Maar als je nou nog naar het beslispunt kijkt, en dan denk ik even aan het verhaal van mevrouw Luttig en ook het feit dat zij D66 ten tonele bracht. Kijk, D66 heeft volgens naar mijn herinnering gezegd, het kost allemaal heel veel geld. En ja, moeten we dan niet gewoon in de Young Lichter blijven? En als ik dan naar beslispunt 1 kijk, dan staat daar heel duidelijk opdrachtgever voor het voorbereiden van een onderzoek. En volgens mij, en dan kijk ik bij punt 4, daar zijn deze punten, en ik heb van de portefeuille gehoord dat er meerdere punten gewoon meegenomen worden als optie, als mogelijkheid om te onderzoeken. Dus volgens mij hoeft mevrouw Luttig zich geen zorgen te maken voor haar eigen partij, maar ook niet voor D66, want zoals ik me kan herinneren, past dat prima in de onderzoeksvraag. Dank u.
Dank u wel, maar is dat in ieder geval een opmerking te maken die voor de geschiedschrijving meegegeven kunnen worden. Goed, meneer Van Huisstede, gaat uw gang.
Voorzitter, wij kunnen ons vinden in ook een ad hoc commissie. En we zijn blij met de toevoeging die in het beslispunt gaat komen voor een multifunctioneel nieuw gemeentehuis of een nieuw multifunctioneel. Nee, dat is een multifunctioneel nieuw gemeentehuis.
Een MFV. Bobbers, gaat uw gang, meneer Maassen.
Wij kunnen ons ook vinden in de vakcommissie of ad hoc commissie. En multifunctionele als term. Dan moeten we wel dat plus gaan vergeten, want er staat in allerlei stukken nog gemeentehuis plus. Maar dat begreep niet iedereen, denk ik. Ik deel de mening van GroenLinks over de terugnemen van de zorg van mevrouw Luttig. Want ik vind ook gezien die discussie, dat punt 1 en 4 toch wel een beetje dat gevoel van gemeentebelangen kan wegnemen, volgens mij. Dat tijdelijke en dat gefaseerd bouwen, maar dat kun je anders interpreteren. Dus ik ben het wel, als je het zo bedoelt, eens.
Nou, het gevoel kun je nooit wegnemen, heb ik geleerd. Maar je kunt wel zeggen, het is kaderstellend en daar past heel veel in. Dus ook dat gevoel. Goed, dank u wel. Meneer Groot, gaat u gang.
Ja, we hebben net, heeft u goed samengevat dat het beslispunt nog uitgebreid wordt. En ik wil er eigenlijk nog een principeafspraak aan koppelen. En dan kijk ik u allemaal aan en dan moet u misschien allemaal in derde termijn nog ja of nee zeggen.
Maar, oh, meneer Groot, nee. Ja, ik ben heel aardig voor u geweest voor de pauze, maar nu gaat u te ver.
Misschien kan het antwoord van de portefeuillehouder dat probleem in één keer oplossen. Wat ik namelijk denk en vind, is dat op het moment dat er cijfers boven tafel komen, dat die altijd vergelijkbaar zijn met kerncijfers. Dus op het moment dat we het hebben over het realiseren van zoveel vierkante meter kantoorruimte, dan staan de landelijke kerncijfers voor kantoorruimte staan daarbij. Als we het hebben over vergaderruimte, staan die landelijke kerncijfers, en die haal je zo uit je computer vandaan, staan daarbij. Ook voor parkeergarages, ook voor eventuele winkeltoestanden die erbij komen. Wat er ook bij komt, het is voor ons altijd af te lezen, zitten we aan de bovenkant of zitten we aan de onderkant, en zijn die verschillen acceptabel. Als we dat met elkaar afspreken, denk ik dat het proces in ieder geval geen onnodige vertraging hoeft op te lopen.
Meneer Maassen.
Nog wat aan toevoegen. In een van de eerste stukken die we gehad hebben, want ik ondersteun het voorstel van de heer Groot, in een van de eerste stukken die we gehad hebben, staat dat ook beschreven. In een van de eerste stukken over het nieuwe gemeentehuis staan kubemeters genoemd, denk ik, in vergelijking. Nee, maar daarmee ondersteun ik het extra. Dat heeft wel wat nuttigs.
Goed, nou, dames en heren, dan ga ik nu formeel aan de portefeuillehouder vragen of zij bereid is en of het nog haalbaar is om met een aangepast voorstel te komen, gehoord hebben in de commissie, of dat u verwacht dat we met amendementen gaan komen en graag uw beantwoording in tweede termijn.
Ja, voorzitter, de tekst die aangepast moet worden, dat zijn twee woorden. Klankbordgroep moet veranderd worden in een ad hoc commissie. En daar moet een woord toegevoegd worden tussen één en nieuw, een multifunctioneel. Dat kan vrij eenvoudig geregeld worden met een paar drukken op de knop. En verder is het zo dat als dit akkoord is, als dit besloten is binnen de raad, dan komen we met een voorstel of komen we bij u voor die ad hoc commissie en over het vervolg van het proces. En dan komen de verschillende opties en de verschillende wensen en dan ga je ook praten over meerderheden en minderheden en wat is er precies nodig. Wat heeft de raad nodig? Wat kan de ambtelijke organisatie doen? En dat kunnen we dat dan met elkaar gaan bespreken, zodat de wensen ook gewoon doorberekend worden en dat dan vanzelf ook duidelijk wordt wat er mogelijk is. En dan zijn het de wensen van gemeentebelangen, maar het kunnen ook de wensen van de andere partijen zijn. Daar is juist die commissie voor. En dan kunnen bedragen als wat zijn de prijzen voor een vierkante meter kantoorruimte. Nou ja, al dat soort zaken. Dat voelt te ver om dat nu te doen. Maar dat kan allemaal gewoon berekend gaan worden. Kijk, het is niet zo dat er binnen nu en 3 weken een kant en klaar voorstel moet liggen. Meneer Groot. Oh, voor een nieuw gemeentehuis? Goed zo. Daar hou ik u aan. Dus peanuts, ja. Zelfs voor mij, ik begrijp de boodschap. Maar we gaan er hard mee aan de slag. En bedankt voor de positieve grondhouding. Dat vind ik in ieder geval belangrijk. En bij de volgende stap moeten we gewoon gaan kijken van wat is er precies nodig aan informatie. En dan gaan we zorgen dat het er komt.
Commissie, ik constateer dat er overeenstemming is over het stuk met dienverstanden. Dat er een aanpassing wordt gepleegd. 2 woorden. Ik geef wel de suggestie mee. Meer kan ik ook niet doen als voorzitter, omdat niet ad hoc commissie te maken. Dat naar buiten toe is dat zo gek, maar een tijdelijke vakcommissie. Die wel voorzien wordt van een aantal vaste vergadermomenten. Als kom je in de problemen met de openbaarheid en de vooraankondiging. En dat u daar overeenstemming over heeft. Ik ga u wel nog even aankijken. En dat is niet een derde termijn, dus ik ontneem u dan echt het woord. Maar wel even, is het een A of een B stuk? Want dat zijn we vergeten met elkaar. Dus ik ga u even heel snel nog langs A of B stuk.
Had gevraagd en ik heb daar geen antwoord op gekregen eigenlijk.
Dat mag altijd, mag even. Welke vraag was dat?
Of de optie dus die ik net genoemd had, of dat meegenomen kan worden.
Duidelijk antwoord op gekomen, dus ik ga dat niet nog een keer toestaan. Mijn vraag is, wordt het een A of een B stuk? Het is zelfs door verschillende...
Voor ons een B stuk in ieder geval.
Het is zelfs door de collega's nog beaamd dat uw voorstel eigenlijk in het stuk staat. Een B stuk? Prima, dan hoef ik de ronde niet af te maken, want dan wordt het een B stuk. Ja, 3.
Ik bedoel, ik ben heel A, B stuk, dat maakt niet zo gek uit, maar was voor mevrouw Luttig dan de toezegging, als de portefeuillehouder nou toezegt, mondeling, ook die optie van het blijven in de Jan Lichtgaardstraat 4 met het realiseren van een bestuurscentrum op de, Elshoven, bent u dan tevreden als dat specifiek genoemd wordt, dat het dus inderdaad een optie is die ook meeloopt, zeg maar, in het hele proces. Dus dat die aldoor, elke keer wanneer u naar vraagt, hebt u ook, u krijgt een hele scala van allerlei scenario's, maar er zit ook het scenario bij, blijven op de Jan Lichtgaardstraat met een bestuurscentrum in Elshoven. Kunt u dan daar zeggen van, ja, maar als u dat toezegt, dan ben ik tevreden.
U wordt gered door meneer Van Huisteden. Gaat u gaan.
Goed, ja, dank u wel meneer Van Huisteden. Dank u wel. Nee, dan als die toezegging wordt gedaan, dat die optie wordt meegenomen, dan ben ik tevreden, ja, dat klopt.
Dus, dan is het jammer dat u me niet goed begrepen heeft. Ik heb net... Ja, echt waar. Ik wil het nog een keer zeggen. Iedereen die in die commissie komt, heeft het recht om met opties te komen. En op een gegeven moment, u brengt uw optie in en een ander brengt zijn of haar optie in. En op een gegeven moment vallen de opties af. En blijven de andere opties blijven erboven drijven. En er zullen er misschien nog 2 overblijven waarvan u zegt, daarvan is het eentje is de beste. Dat is wel de bedoeling, dat je met elkaar dat hele proces doorloopt. Dat het... En natuurlijk worden de democratische manier worden de keuzes gemaakt. En dan kan het zijn dat uw optie, laat ik het maar even zo formuleren, als allerbeste boven tafel komt. Het zou best kunnen, maar het zou best kunnen dat daar geen meerderheid voor is en dat uw optie verdwijnt, mevrouw Luttig. Dat kan, maar dat is ook ja, inherent aan het democratisch proces waarin je er met elkaar over gaat praten en dat je voorstellen gaat uitwerken. He, dus ja, ik kan het ook niet anders zeggen dan dit. Ik weet niet wat ik er nog aan toe moet voegen. Ik hoop dat, dat u nu voldoende overtuigd bent met dank aan meneer Van Huisstede.
Nee, en in die verstande, het is dus een kaderstellend processtuk waar alles nog ingevuld kan worden. Ga ik toch nog even terug, A of D stuk, met deze toezegging.
Nou, ja, ik mag niks meer zeggen, hè?
Ja, A of B. Ja, u mag, ja. Heel goed, A of B. Ja.
Nou, als ik wou het heel even toch terugneem naar de fractie. Want ik begrijp, en ik zal even toelichten waarom, als het mag. Een korte toelichting nog even. Er is door alle partijen gezegd, ja, maar het is allemaal afhankelijk van onder voorbehoud van het kostenaspect. Bij het formuleren van de opties wordt niet gelijk een kostenaspect aangegeven, neem ik aan.
Nu gaat u, nee, maar nu gaat u de, nee, we gaan niet, ik ga geen derde ronde toestaan. Het is heel simpel. Er ligt een kaderstellend processtuk. En als u nu zegt tegen mij, ik wil nog beraad in mijn fractie, vind ik dat heel legitiem, vanzelfsprekend. En
dan zou ik graag een B-stuk.
Nou, en dan zou het kunnen zijn dat u zegt, we maken er een A-stuk van, maar ter plekke weet u, kan het altijd nog een B-stuk worden. En dat zou helpen.
Beter, ja.
Dus het wordt nu een A-stuk wat u betreft, maar het kan een B-stuk worden, want het kan altijd. Ja? Dan kijkt de VVD aan, A of een B-stuk. Voorlopig was het nog een A-stuk, meneer Medendorp.
Hallo.
Ja, A, de streker A. A-stuk, A-stuk. Meneer Maarsen, A-stuk.
Ik denk dat het goed is dat het een B-stuk wordt.
Een B-stuk?
Ja.
Nou ja, goed, dan wordt het een B-stuk. Want zo, ja, dat zijn ook de regels van het spel met elkaar, dan wordt het een B-stuk. Ja. Maar misschien nog wel even, meneer Groot, want dat is wel terecht, dat wordt ingefluisterd en dat is wel terecht. Want dan kan men zich ook voorbereiden, waarom een B-stuk?
Nou, er zijn in het proces tot nog toe een aantal signalen vanuit onze ambtelijke organisatie gekomen van wat de problemen zijn als ze langer in Jan Lichtert straat 4 blijven. En op het moment dat je dat al dan niet goed in beeld hebt, ga je ook niet een gewogen besluit nemen. Dus op het moment dat je zegt, nou, we gaan voor een nieuw gemeentehuis, maar die en die zijwinden kunnen we onderweg nog krijgen. Moet je dat bij een raadsbesluit, moet je dat kunnen verantwoorden?
Maar meneer Groot, dan ga ik nu tegen u nu hetzelfde zeggen als tegen mevrouw Luttig. U maakt nu in, ja, nee, nee, ja, ja. U doet nou namelijk hetzelfde. Dit is een kaderstellend procesvoorstel. In dat procesvoorstel komt een onderzoeksfase voor. De onderzoeksfase gaat antwoord geven op de vraag die u nu stelt. En die is niet aan de orde in de komende raadsvergadering. Daar is aan de orde, bent u het wel of niet eens met dit processtuk aangepast, zoals we net hebben aangegeven, multifunctioneel. En er komt een vakcommissie, een tijdelijke vakcommissie. En bent u daarmee eens, ja of nee? En de andere vragen zijn legitiem die u stelt, maar dat is een kwestie van uitwerking en dat is niet voor nu. Ik vraag u nog één keer, wordt het een A-stuk of een B-stuk? En ik wil niet per se drammerig zijn met een...
Een B-stuk, meneer de voorzitter, dan zal ik het nog één keer proberen en dan misschien andersom. We hebben net zo pas in de beantwoording gekregen dat er in een krantje andere meningen waren dan na een been op tafel overleg. En ik denk als politieke partij ten alle tijden in de openbaarheid je verantwoordelijkheid voor het besluit moet kunnen uitleggen.
Goed, maar ja goed, het voert verder, mag ook met een stemverklaring inderdaad. Maar goed, laten we niet gaan kissenbissen over. Ik betreur het alleen, want er was zoveel overeenstemming. En ik merk dat, en ik denk dat dat wel van belang is ook voor u en uw fracties. Het gaat hier om een procesvoorstel, het is nog geen inhoudelijk debat. Goed, ik rond dit punt af, want we hebben nog één punt te gaan. Dat is namelijk het vergadermodel. Met dank aan de portefeuillehouder en de ambtelijke ondersteuning op dit punt. Ik zou even komen met een kort procesje. Wat is er aan de orde? Op dit moment is het zo dat de oude raad, of de huidige raad moet ik beter zeggen, geeft een evaluatie mee aan de nieuwe raad. Die komt 16 maart bij elkaar. De nieuwe raad kan straks ook voorstellen doen voor een nieuw vergadermodel. Die dan, en dan moet ik even spieken op mijn briefje, 30 maart aan de orde zijn ter vaststelling in de raad. Dus het gaat nu om SEC, de evaluatie. Mist u daar dingen? Heeft u daar dingen toch nog anders? En dan gaat het niet om nu met een heel nieuw voorstel te komen, maar echt de evaluatie. Want 16 maart komt dan de evaluatie die we nu met elkaar vaststellen of bespreken, komt dan aan de orde. En dan is ook het moment om met een brainstorm te komen van, maar ik zie liever dat, laat ik een voorstel geven, twee keer in de maand een raadsvergadering, maar met sowieso zo in elkaar. Dat is dan in de orde, zodat de Griffie daarna aan de slag kan en 30 maart met dat voorstel kan komen rondom het nieuwe vergadermodel voor de volgende periode. Is daar duidelijkheid over bij een ieder? Ben ik duidelijk geweest, meneer Van Huisstede?
Een vraag. Als deze evaluatie, is dat een evaluatie, die wordt zeg maar dan behandeld. Hebben we straks duidelijkheid. Maar kan ik nou straks een kwestie van ja of nee, of mag ik hier ook aanvulling op doen, zodat die evaluatie ruimer is dan die hier nu staat? Want anders heb ik er een probleem mee. Als het straks is van nou, ik moet ja, dan...
Nee, de evaluatie, daar heeft u de gelegenheid voor om conform u zegt, ik mis dat nog in de evaluatie, of dat zou ik breder willen zien, of dat. Maar het inhoudelijke van, maar het vergadermodel nieuw, zeg maar, dat is het overleg van 16 maart, wat leidt tot een voorstel met de Griffie, door de Griffie gedaan voor u om op 30 maart te beslissen over het nieuwe vergadermodel. Het gaat dus nu sec over de evaluatie. En even met dit tijdpad in het achterhoofd, dat is ook heel strak, zodat de nieuwe raad daar zijn voordeel mee kan doen. Ja, dat is aan de orde. Helder. Mevrouw Boers.
Ja, ik hou het nog maar even een tijdje zo, maar ik begrijp het gewoon niet, want die vergaderstructuur die is destijds tot stand gekomen met de commissie en er is van alles over nagedacht en uitgedacht en besloten en ineens zijn we dan verder en ligt hier die evaluatie waarvoor we niemand iets heeft ingevuld of ik heb het gemist, dus nooit meer...
Ja, even van de orde. Het is wel goed hoor dat u dat zo doet voor de helderheid. Er is zelf bij het instellen van de nieuwe vergaderstructuur gezegd, we willen met een evaluatie komen, zodat de nieuwe raad daar wat van kan vinden. Dus dat is aan de orde geweest.
Oké, maar wie van de raadsleden heeft dan meegewerkt?
Wat ik zelf heb meegemaakt, maar dat was nog vlak voordat ik ziek werd, is dat de Griffie is langs geweest bij ons in de fractie. En ik meen bij alle fracties om te vragen van, geef even kort aan rondom de evaluatie. En daar is dit stuk uit voortgekomen. Dat is zeg maar procesmatig aan de hand. En als ik het verkeerd heb, dan mag de griffier mij even bijspringen op dat punt.
Dat was de vorige evaluatie. Dit is een vervolg erop. We zouden dat in het presidium is afgesproken dat dit in de fracties besproken zou worden. Zodat we konden reageren op deze evaluatie. Even wat Peter van Huizen zegt, met aanvullingen komen andere denkrichtingen. Want we moeten, het is afgesproken, afspraak is afspraak, we zouden hierover praten. Gaan we door, gaan we anders, het is gewoon afgesproken.
Dit is niet helemaal legitiem. Het proces wat u schildert, heeft zich niet in de praktijk zo afgespeeld. Deze evaluatie is aan de orde geweest in het presidium. En het presidium heeft het naar de commissie verwezen. En er is niet een contact geweest tussen de fractie en de Griffie. En er is ook niet gevraagd aan raadsleden individueel met een enquête van wat vindt u nou van het huidige vergadermodel. Er is niet getoetst bij de raadsleden individueel hoe zij zich hierin voelen. En dan kun je toch ook niet iets evalueren. U heeft in feite een papieren evaluatie gemaakt met minuten geteld en blokjes en al dat soort dingen. Maar goed.
Het is afgesproken dat dit, ik zal uw woorden even gebruiken, dit papieren evaluatie in de fracties besproken zou worden, zodat hier met een fractiegewogen standpunten zouden komen over die evaluatie. Wat mis ik, wat kan ik anders, u heeft een richting aangegeven, ik wijf er een andere richting in, dat is de afspraak. En dan moet u niet naar mij kijken dat ik niet individueel behandeld heb, het zou in de fracties behandeld worden. Ja, en de rekening op.
Een maar dames en heren, is het mogelijk met dit toelichting om nu in ieder geval wat te vinden? Want dat is wel van belang. Met de wetenschap dat dit document dan de 16e maart nog een keer aan de orde komt. Met dan ook de vraag, hoe gaan we met aanvullingen komen of hele grote veranderingen. Kom met een ander idee voor een nieuw vergadermodel. Kan ook nog. Zodat het op 30 maart terugkomt in de raad om dat dan vast te stellen. Want dat is het procesvoorstel. Is dat mogelijk om dat vanavond te bespreken? Ja? Dan ga ik toch weer de ronde maken. Mevrouw Boers of meneer Groot, gaat uw gang.
Nou, wij hebben gisteren in de fractie eigenlijk net zo over zitten kijken als we er nu over zitten kijken. Laat ik gewoon eerlijk wezen. Ja, Wat vinden we nu precies? Wat moeten we ermee? Het is best veel ingewikkelder als dat er zo op papier staat. Laten we eerlijk wezen, het functioneert op sommige stukken goed en op andere stukken slecht. Alleen, als ik dat aan 23 mensen vraag, dan krijg ik 23 verschillende onderwerpjes waar je het over wil hebben. En als je gaat evalueren, ja, eigenlijk gaan we evalueren om straks onze nieuwe collega's te zeggen van, je kan het beter zo doen. Dat is eigenlijk een beetje een hele vreemde manier van doen. En ik denk dat ze, het allemaal, dat ze ons allemaal op onze blauwe ogen geloven als we zeggen, want dat moeten we beter doen en dat moeten we niet meer zo doen. Maar ja, ik worstel ook van, hoe kan je nu zo evalueren dat je ook zeker weet dat die uitkomst daarna voor iedereen verdedigbaar is. En daar ligt een beetje de kloof.
Meneer Van Huisteden, gaat uw gang en dan...
Ja, nee, dan... deze evaluatie doen wij nu als oude raad. En inderdaad wordt deze doorgestuurd naar die nieuwe raad. En die moet dat zeg maar in zijn rugzak meenemen. En denken, oh, nou goed, dat heeft die oude raad. En we gaan er even, het kan natuurlijk zomaar gebeuren. Dat gebeurt natuurlijk niet. Maar dat het helemaal nieuw zouden zijn. Helemaal nieuw. En dan denken ze, oh, nou, daar hebben we de getuigenis van onze vorige club. En die vertelt ons, je kunt beter dat gaan doen. Of je kunt het beter zo en zo gaan aanpassen. Ik vind het ook volstrekt legitiem dat dat gebeurt door de oude raad. Want wij zijn tenslotte de mensen die beide systemen hebben meegemaakt. Tenminste in grote meerderheid mensen die wat later zijn binnengekomen. Dus ik vind het ook volstrekt te verdedigen dat wij dat nu nog doen. Toch? Of was u dat, ja, ik hoor, of niet? En dat, ik hoorde namelijk in uw woorden dat u dat eigenlijk een beetje lastig vindt.
Ja, de evalueren is weer wat anders, maar dan moet het nu hup, 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 hup. En dan moet de nieuwe raad in hun eerste raadsvergadering die ze meemaken ineens gaan kiezen voor dit model of toch iets anders of iets wat...
Ah, met die aantekening dat er zo nu uitziet dat er maar 3 nieuwe raadsleden komen, dus u bent straks ook meteen nieuwe raad. Nee. Mevrouw Boers, u loopt net als ik al wat langer mee. Als je naar de lijst kijkt... die zijn ingeleverd straks voor de verkiezingen, dan zou het heel wel mogelijk kunnen zijn dat er maar 3 nieuwe mensen komen en de rest wordt allemaal netjes verkozen, heet dan formeel wel nieuwe raad, maar neemt ook die geschiedenis netjes in haar rugzak mee.
Maar dat is niet in de commissie zo.
Nee, maar even voor de orde nu, dames en heren, want ik wil toch wat structureren, wat proberen althans te structureren. Er ligt nu een document. Nee, ja. Nog even één ding. Waar de griffie behoefte aan heeft, laat ik het dan zo vertalen. Uw eigen griffie, hè, onze eigen griffie, behoefte aan heeft is van, kijk nou eens naar dit stuk, mis je nou nog dingen, zouden er nog aanvullingen kunnen zijn, is het scherp genoeg om het debat de 16e aan te gaan, 16 maart aanstaande, en dan mag u met hele wilde nieuwe ideeën komen, dat is dan aan... de raad op dat moment, om daar 30, en misschien wil ik wel als inspreker dan, want ik ben, ik kom hier nog niet terug, als burger inspreker ook wat vinden op dat moment, om u een beetje te plagen. Maar in ieder geval, dat is dan aan de orde, zodat de 30e, uw griffie, met een voorstel kan komen voor het aangepaste, nieuwe of het oude, huidige, figerende vergadermodel. Meneer Edelschaap.
Dan heb ik toch een vraag. Is het nou zo dat het presidium dit heeft bekeken en heeft gezegd van nou, dit glijden we door naar de commissie?
Het presidium, daar is het aan de orde geweest, heb ik begrepen, maar ik zit de papegaaien. Nu zeg ik maar even aan mijn rechterbuurman. En er is gevraagd om het door te geleiden via de fractie naar deze commissie om opmerkingen te maken. Dat is het procesje geweest. Nou, ik proef nu dat in meer of mindere mate niet of wel is gebeurd. Maar waar het nu om gaat is even, zijn we nu in staat vanavond om wat scherpe opmerkingen te maken, zodat de griffie en de toekomstige collega's of u zelf daar wat mee kunnen, de 16e. Is dit stuk dan voldragen? Is dat genoeg? Of zegt u, nou, ik mis echt dit en anders dan komen de 16e echt helemaal in de klem. Laat ik het zomaar even formuleren. Dan ga ik nu die ronde toch wat scherper proberen, maar gelijk op de tijd ook. Mevrouw Boers.
Nou, ik een vraag stel of het toch heel bezwaarlijk is om het door te schuiven tot na de verkiezingen. Want we zitten gewoon ook, ja, klem tot...
Maar het wordt ook doorgeschoven na de verkiezingen, alleen
ja,
mist
maar
u nou...
Ja, na maart, dan moet
met
je
uw ervaring nu op dit moment, mist u dan iets in het huidige model? We zeggen nou... In het huidige stuk bedoel ik, mist u nu iets waarvan u zegt van, neem dat nou mee en dan kunnen ze er allemaal nog een keer over denken. Of zegt u nou, schuif dit maar inderdaad naar de 16e toe en dan bespreken we dan nog een keer, dat mag.
Nee,
mag
ik geloof niet dat je dat in de raad helemaal moet gaan uitmeten. Mijn voorkeur zou zijn, gaat gewoon in maart dan in de commissie doen. 16 maart, 16 maart in de commissie. Oh, daar ben ik voor.
Ja, nou, u bent voor. Nou, ik denk dat ik het...
ik denk dat ik het mag zeggen. We zijn allebei blond. Maar goed. Ja, meneer, ik ga wel het rondje even persoonlijk af. Meneer Groot.
Ja, ik denk, ja, dat moet in principe kunnen met één opmerking. Van deze manier van vergaderen, dat komt dan diep uit mijn hart, die vreet tijd. En dat moeten we ook aan onze nieuwe collega's vertellen. Het is echt, het vreet tijd.
Ter interruptie, hebt u nog enig idee waar dat dan aan ligt?
Ja, dat ligt aan het dualisme.
Maar heeft u analyse gemaakt van wat het dan is in het dualisme, wat het veroorzaakt?
Nou, dat komt, en als u me toestaat in een paar minuutjes, dat komt omdat er een soort overlegschijf door het dualisme is tussengevoegd. En alle, en je weet hoe het gaat met overleggen met elkaar, dan begrijp je elkaar wel of je begrijpt elkaar niet. Maar als je er een schijf tussen voegt, dan heb je twee keer het risico dat je elkaar niet begrijpt. En daardoor vreet het tijd.
Welke schijf is, bedoelt u dan?
Dat is dat vroeger zat een portefeuillehouder. Die had het grootste belang erbij. Om volstrekt duidelijk te maken wat hij wou bereiken. En nu is dat een soort papieren tijger. Dat alles wat je niet helemaal goed begrijpt. Via tot een oplossing moet komen. En dat is echt. Daarom echt. Ik heb een probleem. En met mijn 67% van de raadsleden in Nederland. Met dat stukje van het dualisme.
U mist dus het directe contact met die wethouder tijdens de commissievergaderingen.
Maar dat is wel een relevante opmerking. De vraag is alleen of dat dualisme is en of dat op te lossen is met een ander vergadermodel. Maar goed, dat terzijde. Het ging de hele goede kant op, meneer Groot. Dank u wel wederom. Meneer Maarsen.
Ja, nee, maar ik begrijp de animositeit ook wel, maar dat zit niet zo bij ons. Want ik heb ook die overgang meegemaakt van het vorige systeem naar dit systeem. Dat was best pijnlijk voor specialisten op maatschappelijke zaken en specialisten in andere zaken. Er zijn ook mensen afgevallen, hè. Er zijn ook duidelijk commissieleden teruggetreden omdat ze niet meer in een bepaald concept zaten of zich niet thuis voelden. Maar dat heeft zich wel hersteld. Dat voegt zich ook wel, voor mijn gevoel. Ik had zelf nog wel in het begin dat er prachtige verhalen waren. Dat je in pauzes dan met de bevolking over de onderwerpen kon praten. Dat we ook nog marktstallen zouden hebben en zo. Als ik daaraan terugdenk over die futuristische kijk op de zaak. Is dat allemaal niet voor elkaar gekomen. We hadden er wel een oogje op. Want je kon ook nog een soort van extra budget krijgen om een laptop neer te zetten in je marktstal. En dan met de bevolking dingen opzoeken. Kijk maar naar die oude stukken, het is echt waar, dat hebben we er allemaal in gestaan. Dat is anders gelopen. Die laptop willen wij alsnog wel, maar daar gaan we
niet daarvoor.
Dus dat herstelt zich wel. Heeft zich hersteld, vind ik. Het is altijd jammer dat mensen daardoor uit politiek stappen. We hadden in het begin ook wel, als je een kleine fractie hebt, zie ik een klein beetje in nood wel eens qua bezetting van die onderwerpen om heen en weer te hollen en te doen. Dat lost zich ook wel weer eens op. We hebben wel gecorrigeerd dat die switchproblemen ook moeilijk waren als we uit de tijd uit de hand liep. Maar dan lees ik erin dat het eigenlijk maar twee keer gebeurd is. Voor mijn gevoel was dat wat vaker. Maar hè, hier staat expliciet, het is twee keer uit de hand gelopen.
Ja, oké. Ja, dat, ja.
Dus dat was dat is zo stress van kamer wisselen. Daar wou ik het even bij laten eigenlijk.
Ja, maar dank.
Ja.
En Elgendorn. D66.
Ja, kijk, dat is het enige nadeel. Hè. Dat is dus dat je gewoon, als je in je eentje bent op een avond, zoals vanavond, dat je dus dingen mist. Maar we hebben het RISBIS en we hebben goede collega's. Dus, hè, dus je kunt...
Was Pieter wel aanwezig hoor, kan ik u vertellen.
Oké. Okay. Goed. Maar goed, ik had nog één ding eigenlijk. Dat de kwaliteit... van de informatiebijeenkomsten. Daar moeten we nog wat aandacht aan geven, denk ik. Want die was wel eens niet zoals wij die gedroomd hadden. Laat ik het dan zomaar zeggen. En ik vind het voorstel van die spreekuren, vind ik, trekt mij heel erg aan. En waar ik zelf wel eens mee worstel, is de status van het politieke debat in de Algemene Raadscommissie. Daar zit ik nog wel eens een beetje... moeilijk mee. hoe je daarmee om moet gaan. Dat dus een heleboel politiek debat wel, soms heel gewenst al in de raadscommissie plaatsvindt, terwijl je die eigenlijk door enkel raadsleden gevoerd wilt hebben. Dus dat is ook, denk ik, iets waar we dan met z'n allen over moeten praten, denk ik. Maar voor de rest, ik heb de transitie ook meegemaakt en ik moet zeggen, ik vind het heerlijk dat ik niet meer 3 avonden in een week ergens op moet draven. Dus,
mevrouw de Ruiter, dank u wel. Ja,
het zijn er nu vaak 5.
Mevrouw Hobbelt, ik ga echt iedereen persoonlijk even langs. Mevrouw Hobbelt, mijn gevoel, iedereen persoonlijk even langs.
We hebben de heer Van Huijfzee, die verwoordt het PvdA-standpunt en ik luister.
Is perfect, dat mag. Maar ik ga u even langs. Ja, meneer Van Huijfzee, ga
je gang. Ja, voorzitter. Dit is natuurlijk zo'n punt waar je als partij natuurlijk, hier heb je geen partijdiscipline voor nodig. Hier mag iedereen uit de zo'n fractie wat van zeggen. Dus ik spreek hier namens tenminste 2 leden van mijn fractie.
Dan gaan ze voor zijn voeten weg en dan.
Dan komen er woorden bij me op. Allereerst ben ik blij dat wij dit mogen doen. Dat wij die evaluatie, dat wij nu input mogen geven in die evaluatie zoals die straks in een soort tijdcapsule overgaat aan die nieuwe raad. En die openen hem dan en zeggen, oh, dat vond Van Huijfzee. Want het sentiment wat ik heb is eigenlijk toch wel een verlangen naar vroeger. Ik heb wel degelijk, en vroeger, ik ben geschiedenisdocent, maar natuurlijk vroeger, voor de periode dat we zeg maar met de ARK gingen werken. Vind je ook zo mooi, de ARK is bij het CDA helemaal helemaal duidelijk geworden. Ik spreek nooit over de ARK, maar goed. En als ik dan ga kijken, waar ligt dan mijn probleem, dan kan ik zeggen dat het ligt, en het ligt in het jezelf op een gegeven moment specialist gaan voelen, deskundig gaan voelen op een bepaald terrein. Ik heb in de afgelopen 7 jaar, ik geloof 3 verschillende commissies meegemaakt. De langste inderdaad bij maatschappelijke zaken. Maar ik merkte in al die commissies, waar je maandelijks bij elkaar kwam, dat er een bepaald vervolg elke keer in zat. Er zat een bepaalde doorstroming in. Je wist waar je het de vorige maand over had. Daar kon je ook weer even op terugkomen. Het contact wat je had met je mederaadsleden, laten we ook even zeggen, die was niet elke keer wisselend. Ik wist gewoon, naast me zat die, en die was er, en die was er. Niet dat nou belangrijk is wie er naast me zat, maar ik wist wel, die heeft hetzelfde gehoord als ik vorige maand. Nou, dat vond ik fijn. Dan kwamen er ook ambtenaren op af. Die ambtenaren sprak ik ook voor de vergadering, na de vergadering, tussen de vergadering door. Ik kon mezelf dus heel goed informeren. Dat hoeft niet allemaal in de vergadering, maar dat gebeurde er vooral en na en tussendoor en vooraf. Dat mis ik nu. De ambtenaren zijn er wel, maar heel anders dan destijds. Dus dat vind ik echt een gemis. Voel ik mezelf als raadslid, zeker op een vaak heel ingewikkeld materie die maar maatschappelijke zaken vaak om de bocht komt. Die moet je ook eigenlijk onderhouden. Mis je daar iets in, dan heb je, als het om WMO gaat over zo'n centrum voor jeugd en gezin, dan ben je echt, dan heb je hiaten en die hiaten krijg je heel lastig weer gevuld. Ik merk dat tenminste dat het veel lastiger is om daar goed bij te blijven. Daar komt nog wat bij. Ik denk dat voor burgers die oude commissies ook handiger waren. Want het is niet zozeer de individu, en zeker voor een commissie maatschappelijke zaken, spreek ik nu weer even voor. Bij RO komt er iemand omdat hij zijn huis wil verbouwen en dat mag niet. En dat komt helemaal in de raad en daar gaat hij voor naartoe. Maar bij die commissie maatschappelijke zaken komen belangenorganisaties. Daar komen mensen die daar dagelijks mee bezig zijn. En die bezoeken bijna maandelijks gewoon zo'n commissie. Ook die mensen wist ik als raadslid, hoefde ik niet. Want het gaat dan om contact met burgers. Maar voor maatschappelijke zaken heb je vaak contact met allerlei ook belangenorganisaties. Die kon ik daar haarfijn tegenkomen. Dan kon ik daar uitermate goed nog even mee praten. Die waren er eigenlijk altijd aanwezig. Nu moet ik ze zoeken of ik ren van het ene naar het andere hok enzovoort. Het loopt allemaal wat door elkaar. Dus dat vind ik echt een groot gemis. Ik voel mezelf als raadslid minder goed geïnformeerd. Dan deze evaluatie zelf. Die heb ik doorgenomen en dan krijg ik 2 gevoelens. Het is emotie tegenover een pure ratio. U bent hier gaan tellen, u bent hier gaan optellen en blokjes en dingetjes. Prima dat u dat doet, maar ik word daar niet, en daar kunt u daar nog in zitten, de hoeveelheid tijd die er aan vergaderen is besteed of aan presentaties, want nou goed, die is minder geworden. Maar ik ervaar hem als veel en veel zwaarder. En dan kan het best zijn, dan kan het nog 10 keer staan dat het minder is. Ik zeg voor mezelf, het is meer. Waar ligt dat dan aan? Nou, bijvoorbeeld die presentatie vroeger in die commissie zaten, die vakcommissies, die zijn er nu uit, die worden nu 1 keer in de zoveel tijd. Maar je gaat er wel naartoe. En je hebt zelf het idee dat je voelt je meer een generalist. En misschien willen we dat ook wel, maar. Dus je gaat naar al die presentaties, want je wil ze eigenlijk allemaal meemaken. Terwijl vroeger wist je gewoon, ik zit op dinsdagavond, zit ik daar en daar zie ik die presentatie. En vast wordt er aan de andere kant ook een presentatie gegeven. Die mis ik dan, maar ik voel een soort gejaagdheid bij mezelf komen. Ik moet het allemaal zien. Ik wil het allemaal meemaken, ik wil het allemaal zien. Dus mijn tijd, vrije tijd zeg maar, is daardoor minder geworden. Dan staat er, dan ga ik even naar bladzijde 1, op de onderste regel, over die raadsvoorstellen. Want ik neem dat ook maar even mee, want het staat nu eenmaal in deze evaluatie. Raadsvoorstellen dienen zonder bijlagen en dergelijke duidelijk te maken waar het over gaat. Nou, heb ik 1 opmerking over. Raadsvoorstellen zijn voor mij vaak onvoldoende duidelijk. Het lezen van die bijlagen is gewoon nodig, wil ik het raadsvoorstel echt kunnen snappen. Dus die 2 A4'tjes die ervoor liggen, dekken de lading domweg niet. Je mist gewoon te veel. Dus je moet ze gewoon doornemen. Dus ik vind een heel goed streven als het gaat lukken. Prima, maar dan zal er aan die kwaliteit van die raadsvoorstellen en niet alleen het transcript, maar ook die stukjes daaronder, zal dat moeten verbeteren. Nou, dan op bladzijde 2, of is het geen bladzijde, maar u weet allemaal als u hem omslaat, dat die bladzijde waar het gaat over die moties en die aantallen. Nou, ik heb erbij gezet verkiezing, u zegt dat zelf ook al, profilering van fracties. De verkiezingen zitten er aan te komen in 2009, dus we gaan allemaal ons wat meer profileren. Dus hoe meer moties we hebben, dat speelt landelijk al zo, maar dat is hier ook zo. Dan moet je jezelf profileren, dat doe je door middel van moties en amendementen en initiatiefvoorstellen en dat soort dingen. Dat meer is geworden in die periode, snap ik. Maar de vraag is, wat heeft dat te maken met die nieuwe vergaderstructuur? Was dat niet ook in de oude vergaderstructuur gebeurd? Dus ik, goed. Dat stuk hieronder, op die rest, de tijdsbeslag na het zomerreces is als volgt. En daar zat ik even mee, is dit nou het voorstel of een constatering die gebaseerd is op het verleden? Want er staat elke keer bij 1 extra, 3 extra. Wat is precies de status van die, juist altijd eentje minder, 2 minder, 6 minder enzovoort? Kunt u mij dat uitleggen? Nou, dan ga ik kijken bij daaronder, die onderwerpen in tijd gemeten. En dan schrik je toch eigenlijk te barsten als je ziet dat ruimte en beheer 770 minuten kost. En maatschappelijke zaken 140. Dan moeten we ons, en ik weet ook in het verleden viel maatschappelijke zaken vaker uit dan RO. Zeker, dat is zo. Maar dit is een factor. 5 keer zo weinig tijd wordt er besteed aan maatschappelijke zaken. Kijk naar bestuurlijke zaken, dat is ook al veel. Daar schrik ik van.
Ja, meneer
Als ik weet hoeveel geld.
Korte vraag stellen. Zou dat kunnen in de kwaliteit van zou dat kunnen liggen in de kwaliteit van de stukken?
Oh. Als ik u begrijp dat die kwaliteit van die stukken van maatschappelijke zaken beter zijn dan die van RO. Ik weet in ieder geval wel dat ik altijd onder de indruk was van de ambtenaren die maatschappelijke zaken waren. Want die wisten je uitermate goed te informeren. En in het verleden nog beter dan in die nieuwe structuur. En ik mis daar wel degelijk wat in.
Dat was ook zo, maar meneer Meenendorp. Een interruptie?
Ja.
Mevrouw Diels, Mira? Oké, ik zag het niet. Dan
ga ik nog even verder. Dus daar vind ik, daar ligt een bepaalde opdracht voor deze raad, maar in ieder geval voor de volgende raad. We moeten zorgen dat die maatschappelijke zaken waar ongelooflijk veel geld in omgaat, en wat eigenlijk misschien nog veel meer voor grote groepen, mensen die het in die samenleving nou helemaal nodig hebben, daar ben je mee bezig met die onderwerp. En dan verbaast me dat RO, echt toch hard, grijs, zakelijk, vaak op individuele problemen gestoeld, dat we daar zo ontzettend veel tijd aan besteden en zo weinig. Ik kan ook wat zeggen over de kwaliteit van de mensen die bezig zijn met RO. Want dat heeft natuurlijk, is ongelooflijk gevaarlijk om daar zeg maar jezelf te verliezen in de ongelooflijke kleine details die er zijn. Dat kan ik me ook goed voorstellen. Die zit natuurlijk, die loert daar om de hoek bij RO. Dus het zal waarschijnlijk van 2 kanten moeten komen. Ik denk dat ook de raadsleden moeten beseffen dat, hoe gaan we nou om met die commissieruimte beheer? Want
ik wil toch wel even een interruptie plaatsen, want het aantal insprekers bij RO is dermate hoog dat dat ook wel laten we opslokken.
Nou ja, goed, dat is ook zo. Daar hebt u ook helemaal gelijk in. Heb ik niet aangedacht.
Kijk met een scheef oogje naar de tijd. Als u wat snelheid.
Ik ga wat snelheid maken. Het gezamenlijke spreekuur. Als Partij van de Arbeid hebben we spreekuren gehad. Zaterdagen op bepaalde plekken, herkenbaar in de dorpen. En er kwam niemand. En nu lijkt het me heel gezellig om met raadsleden zeg maar, bij elkaar te gaan zitten en te zeggen van nou, komt u naar ons toe als u vragen hebt. En mag u ook nog kiezen welke partij u naartoe wil gaan. Ik denk dat we heel veel ook gezamenlijk met elkaar aan het praten zijn. Maar goed, dat is misschien best goed, maar ik zou wel wat uitleg willen hebben. Hoe ziet u dat? Staan we met z'n allen op? Hier mag iemand komen en vertelt u dat is een probleem.
Heeft u nou tegen de collega's, hoe ziet u dat, hè?
Ja. Ik praat wat mis ik nog meer? Op bladzijde 1, dat is echt de echte bladzijde 1, dat is dit met die kolommen, met die vakken erin. Het doel is levendige debatten te houden over zaken die ertoe doen. En ik heb erbij gezet, daarvoor heb je volgens mij toch specialisten nodig die goed geïnformeerd zijn. Anders leg je het af tegen de wethouder, anders leg je het af tegen de stukken, tegen de ambtenaren. En ik wil niet zeggen, ik denk dat je beter af bent wanneer je dat doet in een vakcommissie. Nou, daar had ik nog meer. Nee. Nou, dan wil ik eigenlijk beëindigen. Ik wil niet terug naar de oude structuur per se. Maar wat ik wel graag wil, is dat we die positieve dingen van die vroegere structuur terug weten te krijgen in wat voor structuur het dan ook is. He, dus ik ben niet zeg maar van we draaien de klok gewoon anderhalf jaar terug. Want daar zaten natuurlijk wel degelijk foutjes in. Ik doe maar dat maatschappelijke zaken uitviel. Maar ik zou willen kijken, kunnen we op zoek gaan naar een structuur waarin we de voordelen van deze, maar zeker ook die voordelen van die vorige structuur weer terug weten te krijgen. Want ik verlang daarnaar. Ik vond dat mezelf een hoop rust en duidelijkheid geven. En er kwam ook bij, als chaot die ik ben, met een druk leven, vond ik toch een bepaalde rust in die commissie. En nu ik het idee heb van waar moet ik heen? Wat ga ik voorbereiden? Oh god, daar ligt eigenlijk een punt wat ik aan de andere kant ook moet gaan doen. Ik vind het onrust geven en daar zit ik niet op te wachten.
Dank u wel voor de uitgebreide toelichting. Nee, mevrouw Braak. Iets? Nee? Meneer Edelschaap, gaat de gang.
Mevrouw Müller.
Mevrouw Müller, ja.
Mevrouw Müller. Wij zijn positief over het nieuwe vergaderschema. We hebben ook niet die emotie dat we de oude missen. Ook niet die emotie over dat we de specialisten missen. Want we verdelen dat gewoon in de fractie. Dus wij hebben dat niet zo. We vinden ook dat er betere raadsvoorstellen zijn vergeleken met een aantal jaren terug. Dus je kan vrij effectief door de stukken heen, vinden we. En als je dan naar de commissie gaat kijken, dan is dat wel een belangrijk punt. Die effectieve tijdsbesteding. We zijn een tijdje terug met een commissie of met een groepje mensen naar Castricum geweest. En dan hadden ze een bepaald vergadermodel. En wat ze daar deden, en dat doen wij nu minder, en daar wil ik wel naartoe, is dat ze daar heel sterk aan tijdsbeperking deden. Je spraken een kwartier af en dan stopte het stuk ook na een kwartier. En wat zien we hier nu gebeuren, is we spreken wel een kwartier af, maar het is zo'n belangrijk punt, we gaan er even wat druk op zetten en we proberen toch dat stuk door die commissie heen te krijgen. Dus wij hebben wel, wij vinden het wel belangrijk om dit huidige systeem te handhaven, maar dan willen we dat die tijdsbeperking dat die beter wordt eigenlijk. Hè? Die agendapunten qua tijd. Die zijn niet altijd op tijd. En dat zou dus kunnen betekenen.
Zou ik hier eventjes op in mogen haken? Want als we dat doen als voorzitter zijnde, dan krijgen we een hoongedrag over ons heen waar je niet goed van wordt.
Nee goed, dat kan zo zijn. Ik zeg alleen dat het, daar zien wij de verbetering in. Kijk, en dan denk ik weer even naar Castricum. Wat ze daar dus heel sterk deden, is dat ze dan gewoon zeiden, ja, dan schuiven we dat punt door naar de volgende vergadering. En dat duurde dan ook wel een aantal maanden langer dat die punten dan in de raad kwamen. Dat is dan de consequentie. En ik ben het met u eens, wij willen dan twee dingen tegelijkertijd doen. En dan krijg je inderdaad die punten die u zegt. Dat ben ik met u eens.
Mevrouw de Ruiter, de gang.
Dus wel erop wijzen dat als we dat zo doen, dat we dan ook de organisatie verplichten om weer acte de présence te geven. En dat vertaalt zich ook weer in meer uitgaves.
Ja, ik wil niet meteen op het kosten, maar wat wel is, kijk, het verlangt een betere zelfbeheersing.
in de agendasetting bijvoorbeeld, dat je dus geen overladen programma's krijgt, en die hebben we nog steeds. Dus er worden toch regelmatig 3 tot 4 grote zware onderwerpen op 1 avond gezet. Dus het verlangt daarin wat. En het verlangt inderdaad ook in de cultuur van het beraadslagen. Kijk, als jij weet dat je gewoon 1/2 uur hebt, dan heb je 1/2 uur. Punt. En dan weet je ook, er komt er geen druk, dan gaan we daarna de volgende maand gewoon verder daarmee. Dat deed ze in Castricum en dat vond ik wel aardig van dat model.
Hoeveel Castricum?
Ja, zij vond dat wel een prettig model.
Even voor de orde.
Okay, mag ik even mijn verhaal afmaken? Goed. Oké, wij zien dat als een verbetering. Hè. Je bent deze weg ingeslagen met die wisselmomenten. Nou, als je wisselmomenten hebt, laat ik het dan op die manier ook nog een keer zeggen. Als je wisselmomenten hebt, moet je ook zorgen dat die wisselmomenten ook plaats kunnen vinden. Dat betekent dat je op tijd moet vergaderen en op tijd die punten af moet hebben. Dan nog 1 punt wat hier in dit stukje staat. Aan het eind is er een soort pleidooi om de papierstroom in te dammen. En daar zijn wij niet voor. Dat klinkt een beetje raar vanuit een GroenLinks perspectief. Maar ja, democratie kost geld, denk ik dan altijd maar. Nee, kijk, het is. We hebben dit wel eens vaker naar voren gebracht. Die digitalisering is prima. RISBIS op het niveau van archivering vinden we. Op het niveau van een aantal dingen opzoeken. Maar in het stramien van de structuur van de vergaderingen vinden wij het van belang dat die zaken op papier binnenkomen. Bij de mensen die in die vergadering zitten. Dus dat even ter aanvulling van wat daar aan het einde gearcheerd staat.
We proberen tot een afronding te gaan komen.
Nou, want nog een laatste, dan even een nabranden, even over punt 2, omdat meneer Huisteden erover begon, over die moties. Wij hadden het wel aardig gevonden om dan er ook bij te zetten hoeveel moties en abonnementen het dan gehaald hadden. Maar goed, dit is uit.
Goed, dank u wel. Meneer Medendorp. Nee, uw collega, gaat de gang.
Ik zal het overnemen. Het vraag splitst zich eigenlijk uit naar 3 delen. Het eerste is het document compleet wat hier ligt, zeg maar, als evaluatie. De tweede is, wat is de mening van de VVD-fractie? En de derde mening is, het derde punt is eigenlijk van, wat zou je allemaal beter of anders willen of kunnen doen? Met betrekking tot het eerste punt, gebied de eerlijkheid te zeggen dat we daar niet helemaal op die manier naar gekeken hebben, maar even een snelle blik leert dat document als evaluatie wel klopt. De belangrijke dingen staan er wel in. Het zou iets gestructureerder opgezet kunnen worden, maar het staat er wel. Dus dat is het eerste punt. Het tweede punt is onze mening. Dat spitst er eigenlijk toe. Een aantal dingen zijn al gezegd, dus soms val ik in herhaling, maar even voor de compleetheid. We constateren dat het op papier een aardig model is, maar dat het om een paar redenen niet altijd even goed werkt. Een van de redenen is de onderlinge afstemming in de fractie, waar het blijkt dat dingen die in de commissie zijn besproken later nog een keer dunnetjes over worden gedaan in de raad. A-stukken die dan toch weer B-stukken worden en dan dus toch in de raad nog eens een keer full swing behandeld moeten worden. Iets anders wat wij niet lekker vinden is het heel praktische tijdstip. Het is gewoon voor mensen die ergens ver weg werken en een drukke baan hebben, 7:30 is gewoon te vroeg. We zouden dat graag later willen hebben. Wat net al genoemd werd, de tijdbesteding, zeg maar. We besteden vaak veel tijd aan uitweidingen en rebounds en nog een derde ronde, et cetera. Dat zou beperkt moeten worden. Toch even een oplossing. We dachten aan een zo'n schaakklok bijvoorbeeld per spreker. Schaken kan je ook in die tijd, dus een betoog houden in die tijd moet ook kunnen. De pauzes, zeg maar, nu ging het overigens goed, we zijn weer gewisseld. Dat is een belangrijk punt, dat je toch een zekere specialisatie kan doen. Althans, binnen onze fractie proberen toch een zekere specialisatie te hebben. En dat heeft, even terug naar het eervorige spreker, dat heeft te maken met dat je het prettig kan zijn om te specialiseren, dat je deskundigheid op een bepaald gebied hebt. Maar ook een andere hele praktische reden, dat je gewoon de tijd niet hebt, als je daarnaast nogmaals een volledig of meer dan volledige baan hebt, om je in die hele breedte, zeg maar, al die stukken in te graven, zeg maar. Dus die specialisatie is eigenlijk een soort wat ons betreft wel een soort noodzaak, een zekere specialisatie. Dus in feite zou je generalist moeten zijn in de zin van je weet de breedte ken je, de breedte van de onderwerpen, maar per fractie moet je één iemand zijn die daar helemaal in zit en echt weet wat de diepte van het onderwerp is. Nou ja, we zien dat eigenlijk al een beetje terug vandaag. We hebben nu alweer een vakcommissie gemeentehuis, dus dat gaat weer de goede kant op. Dat voor zover. Daarnaast hebben we nog wat andere praktische dingetjes, maar dat is dan voor 16 maart, begrijp ik. Dus dat is onze idee erover.
Hartelijk dank. Mevrouw Diels.
Nou, ik zal niet zo uitvoerig zijn als Peter, maar ik onderschrijf het volkomen. Ik heb dus inderdaad ook de oude situatie meegemaakt en inderdaad in maatschappelijke zaken. Daar missen we gewoon het veld. En dat is er niet meer. Dus de mensen die daar altijd aanwezig waren uit het veld vandaan, dus Stichting Welzijn Bergen was eigenlijk altijd op alle vergaderingen aanwezig. Er waren gewoon heel veel mensen aanwezig die je gewoon heel veel directer aan kon spreken. Ook wat betreft de ambtenaren en dergelijke. En ik mis de samenwerking van de collega's die wij destijds in maatschappelijke zaken wel altijd hadden. Dus de tijd die we voor maatschappelijke zaken toen ook hadden, was ook vele malen korter, omdat we veel kortere slagen konden maken. En als je dat nu ook terugvertaalt in de raad, vroeger kwam het bijna nooit als B-stuk in de raad. Omdat het heel erg binnen de commissie al goed afgekoppeld was en goed doorgehamerd. Dus dat scheelde gewoon een hele hoop tijd en dat mis ik gewoon heel erg. Dus wat betreft dus de samenwerking tussen de collega's, het politiek ertussen uithalen. Dus natuurlijk had je soms wel de politieke dingen en dan kwam het ook wel eens in de raad. Maar je was veel meer dat je het met elkaar, hoe kom je er met elkaar uit, dat je tot veel betere beraadslagingen kwam als nu. Dus daar wou ik het. Wat de tijd in de raad en dergelijke betreft. Ja, dat scheelde ook gewoon. Scheelde toen ook een hele hoop. En ik vind met dit vergadermodel wat we nu hebben, heb ik het idee dat ik veel meer tijd kwijt ben als dat ik voor die tijd kwijt was. Want voor die tijd was het de eerste week van de maand had je je commissie en de laatste week. En met vakanties plannen, ik plande mijn vakanties er altijd tussen. Dus ik had nooit een probleem van dat ik een vergadering niet kon of dergelijke. En dat kan dus nu helemaal niet meer.
Even van Huisteden, wil u nog een kleine aanvulling of interruptie?
Nee, geen interruptie, een heel kleine, want dat heb ik gemist. Maar meneer Maassen noemde het eigenlijk tussen neus en lippen wel. Hij vertelde dat er dus mensen uit die politiek weg waren gegaan, hè? Omdat ze moeite hiermee hadden. Ik vond dat vorig systeem, als het gaat om burgerraadsleden, die heette toen nog raadsleden niet zijnde, commissieleden niet zijnde raadsleden, dat heet nu het burgerraadsleden, die kon je eigenlijk op een hele fijne manier, in een bepaalde, toch in een beschermde omgeving, zonder dat je dan echt de hele wereld voorbij kwam, kon je die vaak ook in een bepaald specialisme, waar ze vaak ook beroepshalve mee bezig zijn, kon je die binnenhalen. En die bleef dan ook. Die kon je enthousiast maken, die kon je meenemen, zo ben ik erin gerold. He, ik ging zo'n commissie in, onder begeleiding vaak van een raadslid. Maar ik mocht wel het woord. Dan kon ik op een rustige manier, kon ik op heel veel punten toch die ervaring opdoen. En ik denk dat het voor nu, voor burgerraadsleden die nu binnenkomen lopen, veel lastiger is om dat overzicht te hebben van wat is nou eigenlijk, welk vakgebied vind ik nou echt leuk? Waar interesseer ik me nou voor? Of mijn interesse gaat uit naar dat. Laat me daar dan ook vooral bij zitten. Dat mis ik ook.
Prima.
Dat onderschrijf ik ook voorkomen.
Was dat Luke, Peter?
Ik ga nog
was
even.
Was dat Luke?
Ik heb netjes het rondje gemaakt, dus ik ga toch ook nog even naar mevrouw Luttek. Nog een behoefte om een aanvulling?
Ik probeer heel kort te zijn, voorzitter, want ik zag u een beetje knikkenbollen, neem ik maar.
Ik weet niet wat gemeentebelangen vanavond heeft, maar eerst is het een ambtenaar en nu de voorzitter, dat is op zich heel knap.
Ik zat hier te knikkenbollen. Ik zat te denken, nou nog heel even. En dan hebben we toch een half uur gewonnen. Als u zich nog een beetje inhoudt. Dus gaat u gaan.
Neem niet kwalijk, het was als grapje bedoeld. Nou, in de, even kijken, een aantal dingen. De, voor wat betreft het debat in de raad willen we iets zeggen. We zouden eigenlijk heel graag zien dat je eerst het politieke debat voert in de raad. Dan heb je ook de andere partijen aangehoord wat betreft hun mening, visie over het besluit wat voor ligt. En dan stel dat je 6 agendapunten hebt op de B, als B-stuk. Dat je kort even schorst. Dan kan je ook even met elkaar delen. Hey, ik heb gehoord wat de andere partijen ervan vinden. En we gaan toch voor of we gaan toch tegenstemmen. Want we nemen die punten mee van onze collega's. Die, dat missen we een beetje. Dat moment dat je toch even met elkaar kan kortsluiten. We hebben iets aangehoord. We vinden dat goede argumenten. Dus we gaan toch anders stemmen. Dus dat zouden we heel graag zien. Wat betreft mijn collega of de vakcommissies. Nou, dat wordt wisselend bij ons in de fractie overdag. Sommigen zeggen, wij willen de oude vakcommissies, vinden we helemaal geweldig. Voor mij persoonlijk is dat niet zo. Ik vind het een heel goed systeem zo. Ik vind het, als de meneer Edelschaap zei het al, de tijd moet goed bewaard worden. Dan kunnen ook de burgers kunnen precies op tijd insteken. Ze kunnen weer vertrekken als het agendapunt voorbij is. Ja, ik persoonlijk vind dat dus een goed systeem. De raadsvoorstel is ook al eerder gezegd dat er zouden toch meer smart volgens mij geformuleerd moeten worden. Waardoor we dus betere besluitvorming kunnen doen. Ik denk dat ik bijna het rijtje gehad heb. Dus voor de burgers vind ik de nieuwe stijl het beter aanpassen. Maar ik hoor dat dit. Nee, ik hoor dat daar wordt heel verschillend over gedacht. Dat, hele belangrijke, maar dat is ook meer mijn persoonlijke mening, dat ik een technisch voorzitter, dat zou ik echt, dat lijkt mij, laat ik het zo zeggen, beter dan de voorzitters die uit de fracties moeten worden gekozen. Dus gewoon een onafhankelijk technisch voorzitter lijkt mij beter.
Goed.
Maar dat is ook voor mij, Joost. Dus dat
er wordt gezegd, je bent in de markt.
Hoe kan ik dit nu weer recht praten?
Ja, nou ja, goed.
Je moet zeggen, maar dat geldt niet voor meneer Korven.
Nee, jong. Dames en heren, zonder gekheid. Het had een beetje een stroef begin, dit agendapunt. Maar ik moet zeggen dat u zich heel goed heeft geweerd. En dank voor alle opmerkingen. Ik ga nu proberen toch een korte samenvatting te maken voor de G4. Want het is onmogelijk om alles wat gezegd is. Maar het is wel geschreven. Ik heb dat mee zitten kijken. Dat was dat knikkenbollen. Ik even kijken. Kom toch nog even terug. Er zijn eigenlijk 3 centrale opmerkingen gemaakt. Met alle respect. Dus 1 is, we hebben een beetje verlangen naar de oude commissie terug. Omdat er een aantal voordelen waren. Paar voordelen, mensen waren meer betrokken, je kon wat specifieker op een aantal zaken ingaan. En als derde element van die oude commissie, je had wat meer tijd om ook dieper op de materie in te gaan. Dat is 1. 2 is, er is gezegd, de nieuwe structuur is wel heel erg aardig, want je hebt specifieker wat meer aandacht voor de publieke tribune. Het is wel heen en weer rennen, maar daar zitten voordelen aan vast. Overigens, die voordelen zullen we allemaal terugzien, want die zijn netjes opgeschreven, die heeft aangegeven. Nadeel, wat ook is aangegeven door de heer Groot, is van, maar eigenlijk doen we allemaal. We zijn wel erg veel tijd kwijt op dit moment. Kijk toch eens naar die tijdbesteding. De een komt met een oplossing van een schaakklok, maar de ander zegt van, misschien zit het wel in het systeem. Ik denk dat het een aandachtspunt is straks ook voor de collega's. En als laatste is er gezegd van, zeg maar even los van de hele structuur, kijk eens goed nog eens naar die stukken. En dat heb ik u allemaal horen zeggen hoor. kijk eens goed naar de kwaliteit van de stukken. Dan mijn stokpaardje, gooi ik er maar even in, maar ik zeg het er eerlijk bij als voorzitter. Impliciete besluitvorming. Zorg ervoor dat het stuk wat er ligt, wat je besluit, dat het ook dekkend is met het achterliggende stuk. Dat je daar niet door verrast kunt worden. En als uitsmijter nog maar even, dat kan nog net even. En dus de tweede keer dat ik dat doe in deze 4 jaar. Laat ik eerst beginnen. Misschien is het wel heel goed om af te sluiten en de afspraak te maken dat u vanavond dit meeneemt naar uw fractie. Of dat u iets belegt in uw partij, dat dit in ieder geval de 16e ook weer meegenomen kan worden. De griffie zal naar aanleiding van deze avond nog even een stuk aanscherpen, de evaluatie. Maar bespreek die dan, zodat u de 16e ook beslagen ten ijs komt. Ik denk dat uw eigen griffie, wij onze eigen griffie, dan ook recht doen op dat punt. Zodat er de 30e echt een stuk kan liggen. En als laatste dan, dat is mijn uitsmijter als het mag. En dat is de tweede keer dat ik het doe in 4 jaar. Denk ook eens na, of zou u willen nadenken over 2 keer in de maand een raadsvergadering. Waarbij het eerste deel van een vergadering oriëntatie is en vakspecialistisch is. En het tweede deel besluitvorming. Er zitten een aantal grote voordelen aan. Ik zal dat in mijn eigen partij gewoon ook inbrengen. Maar ik wil het u graag meegeven, zodat u er in eigen kring ook over kunt spreken. Je bevordert de besluitvorming. Want als je 2 keer in de maand een besluitvormingsmoment hebt, dan heb je ook snelheid in de stukken. En er kan een prachtige cyclus ontstaan, ook van de eerste deel van de vergadering oriëntatie. Dat was ook een beetje dat kastrieke model. Ik ben er zelf toen ook mee geweest. En het tweede deel is echt de besluitvorming. Dan kom je ook tegemoet aan wat mevrouw Rutte-Zwart ook zei. Dan heb je ook even een moment, en vergeet het niet, we zitten soms in een vergadering dat mensen op de publieke tribune denken, nou, het is al lang al voorgekookt, zie je wel, want het gaat over tot de orde van de dag. En dat soort elementen, zou je met 2 keer in de maand een raadsvergadering, maar dan wel onderscheidend in oriëntatie en besluitvormend, zou je kunnen doen. Ik dank u in ieder geval heel hartelijk, mede namens de griffier denk ik toch, voor deze inhoudelijke bijdrage. Meneer Groot.
Pas blij verrast dat je zei, ik heb 3 onderwerpen, je maakte er 4 van. En ik denk dat die 5e, zoals Peter van der Huisteden dat vertelde, van nieuwe mensen, die hadden in het oude systeem veel meer het gevoel dat ze er op een wat makkelijke manier bij kwamen, echt niet vergeten moet worden, want dat is me uit het hart gegrepen.
Ja, nee, maar ik heb dat zien, Nico zegt dan, ik heb dat zien opschrijven. En ik heb die 3 punten gemaakt, met 4e punt was mijn eigen punt als voorzitter, omdat ik de afgelopen jaar als voorzitter ook heb gemerkt dat die besluitvorming, die kan wat effectiever. Maar goed, ik sluit onder dankzegging.
Voorzitter, mag ik dan nog eventjes als allerlaatste punt, want het is uw laatste vergadering, voorzitter, van deze raadscommissie. Ja. Mag ik u in ieder geval dan danken. Nou. In ieder geval voor de kundige manier waarop u deze commissie iedere keer heeft gezeten. En ook met de prettige sfeer die u daarmee wist te creëren. Dat was wel heel effectief. In ieder geval namens ons. Bedankt.
Nou. Nou, dat vind ik hartstikke aardig. En dan zijn we nog 20 minuten op tijd ook. Dus lekker wel thuis allemaal.